Welkom bij aflevering 15 van Codeklets. De leukste Nederlandstalige podcast voor developers van allerlei pluimage. En ik ben vandaag de enige host. Maar om de balans in het universum niet te verstoren, hebben we vandaag twee gasten in plaats van één. Dus dat is allemaal weer goed geregeld. Het is ook weer helemaal coronaproof. We zitten op afstand van elkaar en we nemen weer online op. En daarvoor wil ik natuurlijk Salves weer bedanken, want die maken dat weer mogelijk voor ons. Dus bedankt daarvoor. En zullen we maar gewoon met de deur in huis vallen. Welkom Rogier en Kevin.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Cool. Er zijn gewoon twee gasten. Ik vind het wel heel erg grappig, want ik heb volgens mij al heel poos geleden contact gehad met Rogier.
Ja.
Dat is echt wel een tijd geleden.
Ja, een paar maanden zelfs al, ja.
Ja, maar volgens mij was dat niet voor de coronatijd?
Ja, het begon een beetje op te spelen. Want de vraag wel van, wordt het dan op locatie of niet? Uiteindelijk is het een beetje, was het toch een niet.
ja, precies. Dat was toen, we sowieso zaten toen met tijd en corona ook trouwens volgens mij. Dus dat was allemaal wel een beetje lastig te timen. We zijn nu de laatste tijd wat gedisciplineerder, zeg maar, in een regelmaat. Dus dat gaat op zich de goede kant op. Maar jongens, jullie zijn allebei werkzaam voor bol.com. Dat klopt, hoop ik. Niet dat ik zo meteen
heel klopt, de plank als mislaan. Een bus, ja.
Kijk.
Klopt helemaal, ja.
Kijk. En jullie wonen allebei?
Kevin, jij begint.
Ja.
Nou, ik kom uit Breda-regio. Nou, ik woon ondertussen op mezelf in Nieuwegein-Noord. Ik zeg eigenlijk altijd dat ik dichter bij Utrecht woon dan bij Nieuwegein. Want dat klopt ook wel als je naar het centrum gaat.
Ja, ik ken Nieuwegein toevallig, maar ja. Die per se heel erg interessant, maar mijn zus woont daar, dus ik ken het. En ja, volgens mij is dat wel waar. Ja, het is echt het is niet heel ver. Maar het is ook niet heel ver van Breda. Voor mij is het een half uur rij ongeveer.
Ja, Breda is denk ik 3 kwartiertjes rijden.
Ja?
En als ik dan echt doorrijd naar mijn ouders, dan is het een uurtje. Maar het is één rechte weg. Dus je bent er zo overheen. Als je na 7 uur rijdt.
Ja, dat is waar. Ja, ik zeg een half uur en dan verklap ik misschien ook meteen mijn rijstijl. Dus ik zal het niet, zal er maar niet te lang hoor, bij stilstaan. En Kevin, waar woon jij? Oh, Kevin, sorry. Rogier.
Ik ben geboren in Twente en gaan studeren in Nijmegen. En daar ben ik eigenlijk blijven plakken. Dus ik woon nog steeds in Nijmegen.
Oh, cool.
Ja.
Nijmegen, dat stukje zachte G wat niet bij Brabant hoort.
Ja,
dat is mijn interpretatie. Ja, ik weet niet waarom ik dat heb, maar ik vind het wel grappig. Ja, het is wel ook lekker gezellig.
Takken eind rijden naar Utrecht en meer naar het westen, maar
Oh, echt? Oké. Okay. Ja, vanuit Breda is het ook best wel een eind rijden. Ja, ik woonde voorheen, ik ben opgegroeid in Tilburg. Tilburg, Nijmegen, ja, ik weet niet waarom, maar dat vind ik dan nog net meevallen. Maar Breda is net iets te lang. Maar goed. Hey, maar jullie zijn allebei, hebben jullie ooit wel eens geprogrammeerd?
Ja.
Zeg alsjeblieft ja.
Ja, zeker.
Nee, nog nooit de computer aangeraakt. We weten niet, hè. Waarom zijn we hier? Rogier, hoe ben jij begonnen met programmeren en op welke leeftijd?
Nou, ik word 40 alweer, over 2 weken.
Ja.
En de eerste computer, dat was een XT. Ik ken jouw leeftijd niet zo goed, samen, maar
jawel, ja, ik ben 45, dus ik heb die XT meegemaakt.
Ja, ja, precies. Nou, de XT, nee, daarvoor hadden we nog een MSX2, zo'n Philips MSX2.
Ja, die heb ik ook. Ja.
Tweede. Tof ja, ding,
dat,
echt.
Ja, klopt.
Maar ja, dat was dus basic.
Ja.
En toen dus de XT en de AT, 286, 386, ik heb ze allemaal wel gezien eigenlijk.
Ja, ja.
Maar het echte programmeren, dat is dat was toch op die 386 in hoe heet dat ook weer, Pascal was dat destijds.
Ja, ja.
Maar dat ging niet heel veel verder dan van die listing boekjes, dacht ik.
Ja.
Listing bij de beep en dan overtikken en hopen dat het allemaal goed ging.
Geen typfout heeft gemaakt, ja, dat ken ik, ja. Klopt. Ja, die MSX is wel, dat hebben we een beetje dezelfde geschiedenis. Ja, ik heb alleen de P2000 daarvoor nog even gehad, maar de MSX2 had ik ook, en de MS8245, maakt niet uit, van Philips. Ja. En daar heb ik denk ik het meest op geprogrammeerd. Eerst Basic, daarna Assembly op mijn MSX, en daarna, wat had ik daarna? Volgens mij een Amiga. Ja, Commodore Amiga. Dat was, ja, dat is eigenlijk best wel vloeken. Want het was een soort van MSX tegen Commodore.
Ja.
Dat was wel een strijd.
Maar de Amiga had wel stereo geluid natuurlijk. Dus dan was jij helemaal de man.
Ja. Nee, dat was echt... En het was ook best wel serieus een duurdere machine. Ja, dat was ik echt wel... Ja, ik moet wel zeggen, in die tijd was het meer gamen geworden dan dat ik ging programmeren. Terwijl de Amiga was echt wel nice om gewoon voor te programmeren, maar ook in assembly. Maar goed, die tik heb ik nog steeds. Ja, niet dat ik het nog doe, hoor, maar ik vind assembly nog steeds hartstikke interessant. Dus, maar goed, ja, dat is al een poosje geleden. Dus. Maar de XT is, XT, herken ik wel. En jij, Kevin?
Ja, dat is toch wel een ander geluid, denk ik, van mij. Ik ben, over een aantal weken ben ik 23. Dus ik ben begonnen op Windows XP, was dat. En dat is niet zo heel lang geleden eigenlijk. En toen was het vooral toen ik, volgens mij was het 11 of 12, toen ben ik ermee begonnen. Ik heb iemand na mijn communie heb ik toen een computer gekregen. Het was het eerste heel veel spelletjes spelen, zeg maar. En dan scripten met Bash. Gewoon om dingen voor elkaar te krijgen. Of dat je dat ding laat printen en je computer laat vastlopen. En op een gegeven moment door de spelletjes heen was het cheat engine kwam ik tegen. Dus dat je dus echt dingen gaat proberen te cheaten door memory aan te passen. En dat was heel tof. Toen heel veel YouTube-filmpjes gevolgd over hoe dat je, ja, niet zozeer cheats, maar gewoon voor die dingen die je dan lokaal op je computer aanpast. En dan heb je een voorsprong in het spelletje. En dat was al C-sharp volgens mij, dat ik toen voelde. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik heb ook heel veel gedaan met, was dat Game Maker? Dat je gewoon dingetjes met blokjes sleept en zo in elkaar.
Zo, dat is lang geleden.
Dat zegt mij ook wel iets.
Lang geleden, ja, mij zegt het ook niet, want dat was... Oh man, nou goed, oké, cool.
Nee, dat was echt zo'n 2D-engine, zeg maar. Dus dan kun je je eigen game maken door die blokjes te slepen en perspectief. Dat was altijd interessant. Ik ben daarmee begonnen. En op een gegeven moment, toen was ik 16, 17, en toen ging ik studeren. Dus dat zat 5, 6 jaar voor, denk ik. Dus HTML is al wel aangeraakt.
Ja, wel grappig, ja. Het is voor iedereen echt best wel... Het is heel verschillend, zeg maar, hoe mensen met programmeren beginnen. Want het ene, dat spelletjes maken is echt, dat leeft voor de meeste. Dat is heel concreet. Weet je, maar je gaat niet als je 14 bent denken, nou weet je wat, ik ga eens even een boekhoudkundig programma maken. En dat is nog een beetje ver van je bedshow, denk ik. Dus dat is als zeker iemand nu zegt, nou, ik had het wel gedaan toen ik 14 was. En ik heb exact opgericht of zo, weet ik veel. Maar dus dat is wel, die spelletjes, dat was voor mij ook wel. Want wij, je had Snake, niet die van Nokia. Je had op de Condor 64. Dat was eerst een van de eerste programma's die ik overtypte. En die heel simpel waren. Want je scrolde. Je printte gewoon tekst. En door dan gewoon blokjes te printen, kreeg je gewoon een soort van scrollend veld van boven naar beneden. En dat was gewoon super makkelijk te programmeren. En dan had je al een soort van spelletje. En dat vonden we wel heel stoer, zeg maar. Toen.
Ja, en de demo scene, hè? Dat was ook destijds.
Ja.
Unreal en Panic.
Second Reality, ken je
die? Ja, zeker. Oh joh, die heb ik vaak gekeken. Met de muziek van de Future Crew, of weet je wat ook weer? In fast trucken met modules. Ja joh, de hele shabam. Ja, goede tijd.
Ja, dat klopt. Ja, die demos die waren echt, echt gaaf. Dat was echt wel...
Kevin, denk, waar hebben ze het over?
Ik heb geen idee. Het is dubbel de leeftijd, hè?
Er is voor jou, dat is waar. Maar er is voor jou nog steeds een demo. Ja, demo scene was een soort van... dit is eigenlijk ontstaan uit crackers. De hackers zijn natuurlijk... hackers die proberen het systeem binnen te komen. Of hacken. Nou goed, je hebt nog white hat hacking. Maar laten we daar even maar niet op hebben. Maar crackers die kraakten zeg maar spelletjes om dan te zorgen dat je dan illegaal kon kopiëren. Maar wat ze dan altijd deden, zetten ze als een intro voor het spel. Dus bij het laden kreeg je dan die intro. En dat programmeerden ze dan. En dan probeerden ze steeds stoerder te maken. Dus door heel fancy scrolling en allerlei animaties. En daar ontstond die demo scene uit. Van dan begonnen ze elkaar een beetje... Dan was het niet meer een intro voor een spelletje, maar was een losstaande demo. Ja, demonstratie.
Ja, precies.
En dat werd steeds fancier, want volgens mij, nou moet ik, het is wel tricky, of ik weet niet zeker meer of dat echt klopt, maar volgens mij, die jongens van Second Reality, dacht ik dat die achter die FutureMark benchmark zitten.
Dat toeltje toen, waar je Voodoo 3D-kaartje mee ging testen. Ja.
Ja, precies, ja. Dus dat was volgens mij wel een beetje uit die ding. En nu is het nog steeds, dat gebeurt minder, hoor. Maar je hebt van die in JavaScript, dat doen ze nu ook. Een wedstrijd is een compo, heet dat. En dan, een competitie. En dan is de uitdaging, zorg dat je in 4 kilobyte met JavaScript dat je een demo maakt. Nou, dat, je ziet dus dingen live komen en denk van, oké, dit kan niet. Weet je wel, hoezo?
Ja, dat zijn helden, dat is niet te doen.
Dat is echt, ja. Want als je mij iets laat proberen, ik probeer een C-sharp, nou, in 4 kilobyte krijg ik niks voor elkaar, zeg maar. Dus dat is wel, dat is wel heel tof. Maar dan moet je, ik zal het wel in de show notes zetten, moet je maar een keer naar kijken als je daar zin in hebt. Dus wel,
wat, ik van die, wat ik daarvan ken, ik weet niet of dat het overeen komt, is dat je, hè, want de videogames downloaden deed ik dan wel, is dat je dan, je startte dan een programmaatje op, dat was dan veel te harde, was het de technomuziek, en dat kon je dan uitzetten, maar dat deed je dan niet. En dat ging dan het 12 jaar unpacken en installeren met de cracker ingebakken, zeg maar.
Ja, dat is
die tunes ken ik nog wel.
Ja, klopt, ja. Dat is, op PC is dat volgens mij ook doorgegaan. Want in het begin was PC's toen echt nergens op. Je kon niks. Op Amiga ook was gewoon met 2 vingers in je neus kon je audio afspelen en alles. En mooie animaties en weet ik wat allemaal. Maar op PC, joh, dat was echt vloeken. Je kon echt niks. De geluidskaart moest erin, dan moest je de juiste hebben. Nou, een videokaart moest je dan ook weer vinden. Nou, ellende. Maar goed, dan weten we in ieder geval hoe we erin zijn gerold. Ik vind dat is wel grappig. Er zit een beetje overlap in en ook weer niet. Maar ja, goed, ik had ook Kevin en je bent gewoon onze nieuwe generatie. Alle hoop is op jou gevestigd.
Een minuut.
Ja, nou, dat komt wel goed. Maar hoe zijn jullie, zeg maar, in bol.com gerold? Hoe zag je jullie ervoor uit, zeg maar? Dus je bent op een gegeven moment gaan studeren, zei je net al, Kevin. Ben je meteen van school af bij Bol gaan werken of wat heb je nog gedaan verder?
Ja, in principe na mijn studie ben ik inderdaad gelijk bij Bol begonnen als na studiebaan. Maar ik heb tijdens mijn studie heb ik part-time als softwareontwikkelaar gewerkt bij Jarpus. Dat is een bedrijf in Oosterwijk. Toen heb ik een half jaar tijdens mijn studie voor hun gewerkt en toen heb ik een half jaar in het buitenland gestudeerd. Toen heb ik voor hun remote gewerkt. Okay. Ik heb stage gelopen bij Planon in Nijmegen.
Die ken dus ik.
Ik heb toevallig ook 3 jaar in Nijmegen gewoond. Ja. En toen heb ik afgestudeerd. Sorry?
Ja, nee, sorry. Ja, ik haak in. Dit is weer zo'n timing ding. Planon zat toch in Wiegen, of niet? Of ben ik nou helemaal verkeerd?
Ja, Planon is volgens mij, als ik het goed zeg, in Wiegen begonnen inderdaad. Toen hebben zij een nieuw kantoor overgenomen in echt net het begin aan Nijmegen. Dus ook Wiegse straat, ook Wiegse weg volgens mij.
Ja, en daar precies. Zit nu Oké, cool.
Ja, dus daar eigenlijk de eerste stage gedaan. En dat is misschien eigenlijk gewoon een soort ontdekstage. Dus dat je net 3 jaar gestudeerd. Mm-hmm. Ik ben afgestudeerd bij InfoSport in Veenendaal.
Ja, bekend.
En ja, bol.com, dat was... Eigenlijk was het iets waar ik altijd... Ik was heel geïnteresseerd in tech. Maar ook vooral in de grotere steden. Hè, Utrecht, Amsterdam, zoiets. Ja. En op een gegeven moment kwam ik in contact met een recruiter van bol.com. En zij zei tegen mij van... We hebben een Young Professional Day, Tech Day, kom even kijken. Dus daar leggen ze dan uit hoe dat de tech is bij bol.com en hoe het een beetje speelt. Ik dacht, nou leuk, interessant. Dus ik ging daar naartoe met het idee van, hey, het is een webshop. En toen kwam ik daar binnen en nou, het is nog steeds een webshop. Maar toen, ik werd wel even verrast van hoeveel mensen er werken en hoe groot de tech was. Dus toen was ik eigenlijk verkocht.
Ja.
Dus toen ben ik naar mijn studie gelijk begonnen.
Ja, dus volgens mij, je kunt op een slechtere plek terechtkomen, denk ik.
Ja.
Ja, toch? Ja. Nou, wel cool. Ja. En Rogier, je hebt misschien een langere historie bij KDB.
Nou. Even kijken. Aan de Radboud Universiteit is gaan studeren, informatica. En toen aan het werk gegaan bij Ordina, dus in de detachering.
Ja.
Eerste 3 jaar voor Philips in Eindhoven.
Ja.
Daar mezelf bezig gehouden met het ontwikkelen van een destijds had je die de NPS-metingen. Weet je wel, van cijfer tussen 0 tot 10, in hoeverre raad je ons aan bij je vrienden? Nou, ook zo'n systeem hebben we voor Philips Customer Service gemaakt.
Ja.
En toen naar de tweede klant, en dat was dus bol.com. En,
echt?
Ja.
Grappig.
Ja. En nu hebben we het over 2011, dacht ik. Ja. Of 2011, 2000, daar in de buurt, ik weet niet precies meer.
Ja.
En al vrij snel eigenlijk... besloten om daar te blijven, want super tof. En nog steeds, het is een bedrijf in ontwikkeling. En met name wat Kevin al zei, de technologie die we gebruiken en ook hoe we zo zijn gegroeid van eerst volledig hosted bij Schuberg Files, toen naar ons eigen datacenter.
Ja.
Dat is natuurlijk al een super grote verandering. En nu dan weer de migratie naar de cloud. Wat misschien nog wel groter is, aangezien ook de groei die we hebben meegemaakt.
Ja.
Dus het is een mooi bedrijf voor de beker.
Ja, ja. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ik had trouwens ook, ik ben nieuwsgierig naar... Nou, dat is een vraag die heb ik eerder wel eens gesteld aan een andere gast. En ik heb dat ook, ja, dat ik zeg maar iemand ben tegengekomen, ooit. En maakt niet uit, ja, waar dan ook. Maar die waar ik echt nog steeds denk van, oké, dat was gewoon nuttig. En dat gebruik ik eigenlijk nog dagelijks. Of daar refereer ik aan. Of, weet je, dat heeft me best wel... een zetje is misschien een groot woord, maar dat is wel een hele goede learning, zeg maar, om dat heel populair te zeggen. Zijn jullie ook wel zo iemand tegengekomen, of heb je dat is dat voor jullie niet het geval? Of denk je, nou, ik weet alles beter, dus...
Nou ja, op IT-vlak, ik ben begonnen en toen dacht ik dat ik de requirements kant wel interessant vond.
Okay.
Nou, toen zei een collega nu die nog steeds voor Bol werkt, die zei: Rogier, doe het nou niet. ga het nou gewoon maar zelf doen. Veel beter. Nou, en ik dank hem nog op de dag van vandaag. Want het is ook gewoon zelf doen is ook gewoon veel leuk.
Ja, precies. Dat, je moet echt wel anders in de race zitten. Ja. Ik heb er ook wel eens niet eens. Ik ben er ook niet geschikt voor, dat geloof ik niet. Maar wel eens heb ik nagedacht van, oké, als ik dat zou doen, zou ik het kunnen. Maar toen dacht ik, moet ik misschien even niet doen. En jij, Kevin?
Ja, als ik erover nadenk, ik heb sowieso niet zo heel veel mensen, ben ik niet zoveel mensen tegengekomen natuurlijk in mijn loopbaan of carrière, als je het zo bekijkt. Maar als terugdenk, dan komt eigenlijk een docent van mijn opleiding, die komt op de Mind, Johan Talboom. Dat is, die was... Die deed heel veel voor de opleiding. En gewoon wat hij deed. Hè, want ik kwam als opleiding, het eerste jaar kwam ik erin. En dan was ik van, wow, die doet dit. Die bouwde een eigen rendering engine voor een game van scratch in C++. En die deed dit in VR. En die had zijn eigen gamebedrijf. En die deed alles. En alles was gewoon gaaf.
Dat is wel cool,
daar keek ik redelijk naar op. Dus die heeft er redelijk veel invloed gehad, denk ik. En ook het enthousiasme dat ik nu deel in alles en niets.
Ja. Ja, precies. Maar dat is het ook. Hè? Want je komt echt wel mensen tegen waar je gewoon echt gewoon een hele goede klik mee hebt. Dan denk je achteraf, dit vult heel goed aan, zeg maar. En sommige mensen die helpen je, zet je op het juiste pad. Dus dat is wel, vond ik wel positief. Dat vind ik wel leuk om te horen. Je hebt ook wel eens mensen waar je wat negatievere emoties of gevoelens bij hebt. Maar ja, weet je, dat hoort erbij. Het is ook gewoon normaal leven. Dus, maar goed, laten we het dus gewoon lekker hebben over Bol. Dat lijkt me een heel goed onderwerp. Ik denk dat het een heel goede kapstok is om over een aantal zaken te hebben. Ik kan jullie nu eigenlijk al bombarderen tot bijna wel de favoriete gasten, want jullie hebben me echt enorm geholpen met de voorbereiding. Dus daar kudos daarvoor. Ik heb daar niet heel veel werk voor hoeven te verzetten, dus daar ben ik wel blij mee. Dus...
Ja, het hebben van zo'n lijstje scheelt gewoon om een klein beetje over nadenken vooraf.
Ja, zeker. Structuur is handig hoor. Want kijk, het is niet dat ik die 2 uur niet vol krijg. Maar je wil wel achteraf denken van oké, dat zat de lijn in. En die hebben een aantal dingetjes op papier gezet. Dus aanhalingstekens, dat heeft me wel geholpen. Maar even kijken. Nou, eerst is misschien wel... interessant om even de geschiedenis van Bol. Ja, ik weet niet. Voor mij, Bol bestaat gewoon... Het is een soort van iets wat altijd heeft bestaan. Sowieso, weet je. Dat is er gewoon. Je kunt je bijna niks voorstellen zonder Bol. Maar Rogier, kun jij ons vertellen hoe Bol is ontstaan?
In 1999 zijn we opgericht.
Ja, zie je.
In Nieuwegein destijds. In zo'n mobiel hok. Zo'n witte container. Daar is begonnen. Eerst met de verkoop van boeken. En volgens mij een jaar later entertainment. En al vrij snel boden we ook aan om tweedehands
verkopen te doen. Dus ook via ons je spullen verkopen. Mm-hmm. En vanaf, volgens mij, om en daarbij 2009, maar kan er een jaartje naast zitten, bieden we ook het Plaza-model aan. En daar verschillen we volgens mij wel van de meeste concurrenten.
Ja. Ja, dat klopt.
Ja, dus we zijn zowel onze eigen verkoper als het platform voor iedereen die bij ons wil verkopen.
Ja.
Ja, en voor de rest, ja, wat kun je vertellen? Ja, het aantal actieve klanten, 11 miljoen, 167 ja. miljoen. Bezoeken per maand, ja, ik kan je een paar van die cijfers geven, maar...
Ja, precies. Ja, dat is in Nederland is dat, ja... Zijn er, jullie zijn, ja, ik denk... Ja, ik weet niet of jullie de grootste zijn, dat zal denk ik wel zo zijn. Er zijn natuurlijk concurrenten, die ook wel stevig zijn. Maar ja, het kan bijna niet zo zijn dat als je tegen iemand tegen bol.com, dat die denkt, hé, waar heb je het over? Dat lijkt me wel heel sterk. Ja. Zeker in deze tijd, in de coronatijd, zul je denk misschien nog wel meer hoe zeg je dat? Ja, omzet of bezoekers hebben in ieder geval.
Ja.
Dat zal ook wel meetellen. Ja. Ja, dat is wel grappig, ja. Dus ja, interessant. Ja, je had het er eerder al over de transitie, zeg maar, naar de cloud en waar die vandaan komen. Maar zou je iets kunnen vertellen over hoe de tech stack eruit ziet bij Bol?
De tech stack nu of hoe, waar we vandaan zijn gekomen?
Nou, misschien moet je, dat is misschien wel leuk, hè?
Ja, dus,
waar jullie vandaan zijn gekomen, ja?
Nou ja, we begonnen dus gewoon puur hosted bij Schuberg Files.
Mm-hmm.
En destijds deed je volgens mij... per sprint. We zijn ook al vanaf het begin van hebben we Scrum geïntroduceerd.
Oh, cool, ja.
Destijds gingen we volgens mij, zetten we gewoon één sprint release live. Dus alle services die we hadden destijds gingen eens per sprint naar productie.
Oké.
Okay. dat was het. Misschien voor...
Oké. Okay.
Kijk, en nu, laat ik zo zeggen, na dus die hosted periode zijn we ons eigen datacenter gaan oprichten.
Mm-hmm.
Uiteraard veel over, dus twee locaties. Met daarbij alles wat er komt kijken. Dus Puppet om de infrastructuur te fixen en firewalling. We zijn onze eigen provider in principe.
Ja.
Nou, en tot 2000. Maar dat weet jij misschien beter, Kevin. Wanneer zijn we begonnen met onszelf verplaatsen richting Google?
Het zal 2 jaar geleden zijn, denk ik, dat er echt de eerste stappen mee zijn. De eerste concrete stappen dat er die gedaan zijn. Daarvoor zal er over nagedacht zijn geweest. Maar 2 jaar geleden zijn we ermee begonnen.
Ja. Dus op een gegeven moment waren we dermate gegroeid dat ons datacenter niet meer toereikend was om met name de pieken en dergelijke op te vangen.
Ja.
Dus
ja.
Gaat er een bekende persoon dood, ja, dan... Kun je de klok erop gelijk zetten, dan wordt het druk op zijn of haar auteurspagina. Nou, en om die pieken op te vangen, dat werd op een gegeven moment een probleem. Maar ook het verwerken van offerinformatie of het verwerken van binnenkomende content van al die 30.000 suppliers.
Ja, dus, ja, dat lijkt, ja, dus dat is wel interessant. Ja.
Het schaalbare wat dan dus de cloud brengt, dat is, dat is goud waard.
Ja, oké. Okay. Wat ik, dat is heel stom. Ik heb nog niet eens gevraagd wat jullie rollen zijn, zeg maar, binnen Bol. Dat is misschien ook wel handig om te weten, zeg maar. Wat doen jullie, zeg maar? Wat is jullie rol?
Ik ben zelf ben ik softwareontwikkelaar. Dus in principe doe ik mee aan het Young Professional programma. Dat is een programma binnen Bol voor mensen die net afgestudeerd zijn om extra resources te hebben. Hè. Dus je krijgt concrete hard skills trainingen, soft skills trainingen. Okay. Je hebt de mogelijkheid om een team te wisselen. Dus ik ben ook al van team gewisseld. Om gewoon zo eigenlijk meer dingen te zien binnen Bol en zo sneller te leren. Daarnaast doe ik ook in een trainingblok mee. Dus dat Young Professional programma, dat bestaat uit verschillende blokken die het programma zelf bij elkaar houden. Dus het trainingblok geeft trainingen of faciliteert trainingen voor die andere Young Professionals. Dan heb je ook onboardingblok, PR-blok, dat soort zaken. En ik ben ook een cloud liaison. Dat is een rol die ik 20% van mijn tijd doe. Waarbij ik teams ondersteun in cloudtransitie of echt Bol-specifieke dingen. Dus als ze bepaalde problemen met tooling hebben, dan kan ik dat vaak ondersteunen. Omdat je van verschillende teams hoor je vaak verschillende problemen die vaker terugkomen. Dus dan kan je daar makkelijk in schakelen. En daarbij hoor je van de verschillende teams ook bepaalde klanken en geluiden. En die kan je dan weer naar de platformteams binnen bol.com doorklinken. Van hey, van deze dingen, daar moeten we eigenlijk aan gaan werken. Dit is belangrijk, hier is prioriteit. Dus die twee dingen eigenlijk, ja.
Oké, dat is wel interessant. Ja, cool. Klinkt gewoon professioneel, hé.
Ja.
Ja, het moet niet gekker worden. En jij? Wat is jouw rol?
Ik ben ook cloud liaison, zelf als Kevin. Mm. En daarnaast houd ik me bezig met het herkennen van horizontale topics over de, ja, wij noemen dat de spaces. Bol.com is onderverdeeld in een aantal spaces en elke space heeft zijn eigen producten. En die, uiteraard heb je ook op het horizontale snijvlak heb je zaken die spelen. Hoe gebruiken we environments? Hoe doen we property management? Dat soort zaken. Daar probeer ik me een beetje mee te bemoeien ook.
Ja, oké. Okay. Cool. Development teams. Je zei net Scrum. Dat kennen we ook allemaal wel. Dat is inmiddels wel bekend. Ja, ik neem aan dat je niet één Scrum team hebt. Dat zou een beetje gek worden. Dus ik neem aan dat jullie veel meer hebben. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ik denk dat we toch over de 100 teams hebben. En we kunnen ze wel Scrum teams noemen, maar eigenlijk is dat niet waar. Kijk, het zijn teams binnen Bol en ze zijn autonoom. Dus als ik kijk naar mijn vorige team, daar werkten we agile. Maar we hadden geen Jira-bord. We hadden geen tickets. Ja, okay. We hadden post-its op een whiteboard en post-its op een laptop. Want we waren met twee engineers, dus we zaten natuurlijk naast elkaar. Dus we wisten waar we mee bezig waren. Zo konden we redelijk snel schakelen. Maar als ik kijk naar mijn huidige team, dan doen we wel degelijk een heel stuk meer Scrum. We hebben ook een Jira-bord. We zijn ook met 5 engineers, dus er zijn zulke dingen meer nodig. Maar er zijn ook teams binnen Bol die Kanban doen. Het is vooral een eigen autonomie die heel mooi is daar.
Ja, dat is interessant, ja. Dus het is niet heel rigide, zeg maar, dat je zegt van oké, hier is een keurslijf, jongens. Iedereen moet op dezelfde manier, zeg maar, zich organiseren en software bouwen. Dus er zit wel een stuk flexibiliteit in.
Ja, zeker weten.
Dat klinkt goed. Ja. Je had het over autonomie. Ik zie hier iets staan. En autonomie en OPEX. Nou, is dat mooi? Dat hebben jullie opgeschreven. Dus wie wil daar iets over zeggen?
we proberen natuurlijk om dat teams zelf volledig in beheer zijn van hun software. Dat wil zeggen, de manier waarop ze het ontwikkelen, welke taal, welke frameworks ze gebruiken, maar ook hoe zij hun tests inregelen en hoe ze uiteindelijk het zaakje deployen naar productie. Maar ook hoe ze het beheren. Weet je wel? Gaat er een service down? Ja. En dan, op een gegeven moment, ik weet eigenlijk niet eens, Kevin, misschien weet jij het aantal unieke services wat we momenteel op productie hebben draaien?
Ik denk dat we tegen de 1000 aan zitten. Ik kan zelfs nu even snel kijken. We hebben 965 applicaties draaien.
Ja, precies.
Dus 965 unieke applicaties en 148 teams.
Ah, oké. Okay. Ja, dat mooi nummer.
Kijk,
ja.
Kevin en ik zaten dus vorig jaar in hetzelfde team. Mm-hmm. En ons product hield in dat we dus verantwoordelijk waren voor het renderen van de plaatjes.
Oké. Okay.
Maar ook voor het laten draaien van, in geval van criticals. We noemen dat you build it, you love it. Nee, you build it, you run it en you love it.
Wat een outro hier.
hebben we daar nu een andere naamgeving voor? Dan moet je me even verbeteren.
Ah, you build it, you run it, you love it. You be here, jullie.
Ja. Ik ken die term echt nog niet, maar it makes sense. Als ik het hoor, denk ik, ja, heel logisch. Maar dat is eigenlijk gewoon, je doet alles van begin tot einde, zeg maar. Dus het is niet zo dat je iets over de schutting gooit. Dus kan ik het zo samenvatten?
Nou, dat is een hele goede samenvatting. Kijk, in het begin, toen we dus wel nog in het datacenter zaten, toen gooiden we vaak wel iets over de schutting. Ja. Want 24/7 support, ja, dat deed de afdeling operations.
Ja.
En dat willen we nu met onze migratie naar de cloud, allemaal ook bij de feature teams, zo noemen we ze, willen we dat neerleggen. Dus denk na over je alerting, over je logging, over je SLA's en je SLE's, om maar even een paar SRE-termen.
Ja, ja.
erin te gooien. Dus dat is echt een grote shift wat mij betreft. En dat zie je ook, dat kost tijd. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk de kwaliteit van je software wel te goede. Want je bedenkt je nog wel voordat je net eventjes dat werkje afraffelt in de wetenschap. Dat je s'nachts 3 uur uit je nest gebeeld kan worden.
Ja, natuurlijk. Ja, je voelt zelf de pijn. Dat is wel een goeie, ja. Ja, dat heeft redelijk recent. Maar ja, ik ben mijn opdrachtgever. Een van de testers zei ook van ja, weet je, het is heel leuk dat we bijvoorbeeld logging niet op de backlog hebben staan. Maar als ik het niet heb, ja, dan weet ik niet wat er gebeurt en ik ben de sjaak. Want ik moet dat ding straks zo meteen weer fixen. Dus dan, ja, wij waren in principe ook verantwoordelijk voor alles. En dat was helemaal terecht. Ik bedoel, ja, je kunt het wel denken van laat die logging maar zitten, weet je, want het levert geen geld op als het ware. Maar ja, als er iets fout gaat, ja, dan ben je wel. Je bent ook als developer of ja, als team ben je ook stakeholder in die software. Ja. Dus dat is wel een goeie.
Over geld gesproken, ook de manier waarop jouw applicatie het geld er doorheen brast. ook daar ben je voor verantwoordelijk. Als je een klein beetje efficiënt je ding doet, weinig geheugen allokeert en netjes de zooi weer opruimt, ja, dat scheelt gewoon, uiteindelijk scheelt dat gewoon geld op de creditcard.
Ja, precies. Maar dat is wel een interessante. Want hoe doen jullie dat dan? Want dat is wel, ja, dat is een term binnen. Ja, ik ben .netter, dus Scott Hanselman is daar een bekende developer. Vanuit Microsoft, een beetje een evangelist. En die heeft het dan over penny pinching, zeg maar. Zeker in de cloud. Dus omdat je dan de mogelijkheid hebt van, oké, zet dingen uit. Of, weet je, of gebruik alleen maar on-demand dingetjes. Dus je hebt gewoon de draaiknoppen om, zeg maar, zelf de kosten in de hand te houden. En dat had je voorheen niet. Je had gewoon een server. Die kost, weet ik veel, ik noem maar iets, 10.000 euro, gek het al. En dat kost zoveel euro om te beheren, want dat ding stond er gewoon. Dat blijft gewoon altijd kosten. En daar had je wel weinig aan te draaien. Vroeger zei ik ook altijd van, oké, als het niet snel genoeg is, gooi maar meer hardware tegenaan. En dan komt het wel goed, weet je, ook een beetje lui van. Maar dat is niet per se altijd goedkoper. Maar ja, dat is voor jullie ook een KPI is misschien een groot woord, maar dat is wel iets waar jullie ook een beetje, ja, als team opletten van wat kost het nou om onze software te draaien? Ja.
Het is iets wat eigenlijk steeds meer naar voren komt. Vooral als je kijkt naar, we zijn sinds 2 jaar geleden dan met de cloud begonnen. In het begin was het vooral, we gaan naar de cloud en we gaan ermee leren, we gaan ermee werken. En nu komt het kostenpotje komt steeds meer terug. Want we zien dus ook heel duidelijk, hey, jouw database of jouw pub-sub communicatie kost gewoon 3 euro per dag. Een mooi voorbeeld is dat als Cloud Liaison hebben wij dus ook meetings met verschillende teams. Ook om ze te leren kennen, maar ook gewoon om hey, hoe gaat het ermee, waar ben je mee bezig? En een van die teams, daar kunnen wij gewoon kijken wat zijn de kosten van hun OPEX. En daar zagen wij dat zij voor een bepaalde database, Firestore was dat, ja, dus zo'n NoSQL database, dat die 100 zoveel euro per dag kostte of zo. En het was van, hey, hoe zit dat? Weet jullie dat? En daar schrokken ze van. Oh, dat is nieuw, we hebben, weet ik veel, een week geleden een update uitgevoerd. En toen was er iets aangepast, waardoor ze vaker die data misschien queryen. Maar dan kun je dus als team zijn ook gelijk weer dat aanpakken. En dan pak je het aan en een paar dagen later zie je van, ja, het is nu goedkoper. Precies de code die je aanpast en wat je doet. Dus iedereen heeft daar controle over, hebben daar inzichten in en zijn daar ook mee bezig.
Ja, dat is wel een goeie, dat klopt. Het kan wel eens gebeurd zijn. Mijn collega vindt mij niet leuk als ik dat zeg. Dat ik ooit per ongeluk, zeg maar, bijna een jaar een server niet uitgezet had. En ik blijf altijd zeggen, ja, ik probeer altijd om te zorgen dat ik geen adminrechten heb, zodat ik dus uiteindelijk niet verantwoordelijk ben. Maar ja, iemand moet wel tegen een beheerder zeggen, hey, ja, dat ding heb je niet meer nodig. Nou, dat laatste signaal heb ik niet afgegeven, eerlijk is eerlijk. Dus dat was wel, dat liep wel in de euro's. Maar ja, daar zit er dan een soort van geen monitoring op en ja, daar leer je van. Laat het dan zo. Dus de cloud is makkelijk, maar je kunt ook makkelijk heel veel geld uitgeven. Laten we het zo zeggen.
Hoe is dat bij jullie dan, Sabo? Maak je gebruik van ephemeral omgevingen? Dus,
Nou ja, dit was zeg maar. Mijn werkgever, ik werk gewoon in DCA, dus Aviva Solutions, zeg maar. DCA't mensen. En we hebben zeg maar voor een aantal interne projecten. Dus dan hebben we gewoon servers draaien. We draaien alles op Azure. En dan, je vraagt gewoon, vertel dat ik een proof of concept moet doen. Dan hebben we gewoon een server nodig voor een tijdje. En dan vragen we er een aantal aan. En soms mag je het zelf doen. En dat laatste wilde ik bewust niet. Want ik dacht van, weet je, ik vraag het aan en dan komt het helemaal goed. Dan is het voor standaard en zo. En dan begin je gewoon. Alleen, bij ons werken er in totaal, ik meen nu 70 mensen. Dus dat is compleet andere orde grootte dan Bol. Dus daar zat niet echt monitoring op dat moment. Daar hebben we van geleerd, dat doen we dus nu niet. Nu zitten we echt wel veel actiever op van oké, let eens op, want die server die jij hebt aangevraagd, die kost ons nu, weet ik veel, 1000 euro per maand. Heb je hem nog nodig of niet? Dus dat soort dingetjes, ja, dat loopt nu wel. Maar dat in het begin, zeker toen wij, en dit is misschien 3 jaar geleden of zo, we zijn iets langer met de cloud bezig natuurlijk, maar je deed maar wat. Dat was omdat we best wel een kleine organisatie waren en je sprak elkaar de hele tijd. Maar als je dan even, dus als was ik met dat project bezig en ik werd gedetacheerd, ja, dan raak ik uit de picture en dan, ja, dat ding blijft gewoon draaien. Dus daar hebben we wel van geleerd. Dus dat is wel, zijn we wel professioneel mee bezig gegaan.
En het aanmaken van de server, dat ging gewoon via die Azure, de console?
Ja, klopt.
Ja, precies.
Letterlijk,
ja,
okay, op dat moment. Ja, precies. Ja, nee, maar dit was letterlijk, zeg maar. Hey, ik heb niet de rechten. Oh, nou, dan kom maar op mijn laptop. Typ het hier maar in, want ik heb wel de rechten. Hub servers aangemaakt en klaar. Ja. En dan ging het. Dus dat was allemaal, ja, je kent elkaar, weet je. Dat, qua vertrouwen is dat allemaal wel goed. Alleen, ja, dat, weet je, nu gaat het anders. Nu hebben we dat echt wel echt een aanvraag. Zodat je weet van welke dingen zijn aangemaakt door wie. En weet je ook wat de kosten zijn. En bij welk project hoort dat. Dus dat is allemaal veel professioneler. En voorheen was dat wat makkelijker natuurlijk. Maar goed, dat moet een keer fout gaan. Zodat je ervan leert.
De volgende stap is natuurlijk dan infrastructuur als code. Dus middels Terraform je zaakjes.
Ja. Ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik nu wat verder vanaf. Daar zijn zeker wel ontwikkelingen in. Alleen ik weet niet wat de status bij ons daarvoor is. Ja, infrastructure as code vind ik echt heel sterk, zeg maar. Dat ja, en dus versie beheer erop. En dus dat je daar op echt op betere manier mee omgaat. En beter automatiseert. Dus daar ben ik wel heel erg gefascineerd. Alleen dat is voor mij... Kijk, ik vind echt letterlijk alles leuk. Ik bedoel, in mijn LinkedIn staat dat ik software artist ben. Dus ik ben niet... Ja, goed... In principe noem ik mezelf gewoon architect in het algemeen. Maar ik vind alles leuk. Ik vind beheer ook wel leuk. Ja, het is niet mijn kracht. Maar ik heb er net iets te veel weet van, zeg maar.
Ja.
Om het niet leuk te vinden ook. En dat helpt nu wel hoor, trouwens. Dat is zeker met cloud en met Kubernetes. Docker. Helpt dat echt wel. Of de kennis van Linux. Dus dat je dat ook leuk vindt. Alleen, ja, ik ben heel breed georiënteerd. En niet per se heel... Ja, ik ben geen... keiharde frontender. Ik ben ook geen backend. Dus weet je, dat die allround, dat helpt mij, zeg maar, dat ik overal een beetje instap. Maar dan zijn er altijd wel professional specialisten die dan echt wel veel dieper gaan. Dus ik ben meer, laten we maar zeggen, de binding, zeg maar, tussen alles. Ja. We hebben volgens mij nog steeds niet gezegd wat de tech stack was. Of wel, de huidige.
Oh, nee, volgens mij niet, nee.
Nee, want ik zie hier iets over Golang, of Go. Ik moet Go zeggen, en als je gaat googlen is het Golang. Even voor de duidelijkheid. Zijn jullie daar zeg maar ook mee begonnen? Want Go is op niet per se heel erg lang. Volgens mij in 2000, wanneer zei je nou? In 1999 was er nog geen sprake van Go.
Nee, toen was er nog sprake van Oracle.
Ja, Oracle. Oh, sorry.
En PL-SQL.
Ja, oh man. Ja, ja, ik ben niet zo...
Nee. Toen zijn we... Nee, we zijn eigenlijk gewoon een Java-bedrijf.
Ja.
Allee, je hebt nu toevallig 2 Go-gastjes voor je neus.
Grappig.
Ja, maar over het algemeen dan worden bij ons services geschreven in een Spring framework. Ja. En daar hebben we dan een laagje bovenop gezet. Dat noemen we Excel. En mm-hmm. Regelt logging en de metrics en property management, secret management en dat soort zaken.
Ja, ja.
En dus dat is een beetje wat eigenlijk 80-85% van onze back-end teams doen. Uiteraard hebben we ook data science en dat is voornamelijk Python.
Oh, ja.
En
ja,
dan heb je nog een klein groepje zoals wij die heel erg fan zijn van Go.
Het zijn wel heel hardnekkige mensen.
Ja, het is ook wel echt een mooie. Het is echt wel een strijd. Het is, ja,
ja. Ik snap. Ik ken volgens mij heeft. Ik denk dat je die wel kent. Ernest Miklai, zegt je iets?
Ja, daar heb ik bij een team gezeten.
Juist. Ja, die heeft. Voordat je bij Bol zat, toen was mijn. Nou ja, hij is volgens mij net niet mijn collega geweest. Dat is echt bijzonder. Ik ben toen bij, God weet het toen. Ja, wel Q&A. Ik ben toen bij Q&A in dienst gegaan. net, we hebben elkaar echt net niet meegemaakt. En ik heb hem gekend bij een eerdere opdrachtgever. Ja. En toen was het iedere keer van, ja, kom nou bij ons werk. Ik zei, ja, ik zit hier goed. Nee, nee, je kent het wel, een beetje trekken en zo. Dus toen had ik eindelijk, was ik overstag gegaan. En toen was hij gevlogen naar Bol. Ja. En ik kom af en toe kom ik hem ergens tegen bij een conferentie of whatever. Dat was bij React Amsterdam, volgens mij, kwam ik de laatste keer tegen. Want hij is voor zichzelf, het is een start-up begonnen, dacht ik.
Ja, Kramp.
Ja. Maar daarvoor was hij ook al met Go. Dat zag ik via Twitter af en toe in de weer. Dus dat was wel grappig, ja. Ja, ja. Hij was al heel enthousiast over Go. Iedere keer als ik op twee kwam, ja, vind je het niet leuk om iets met Go te doen? Ik zei, misschien. Dus dat is echt wel...
geef me eens ongelijk, hè?
Als je co-developer wordt, dan moet je dat bijna wel doen, ja.
Ja, dat is waar. Ja, klopt. Maar goed, jullie hebben die strijd met de Javanen.
Ja, kijk, wij zien... Het is natuurlijk, ja, wat ik zei, je hebt nu een beetje één kant van het bedrijf. Maar wij zien gewoon een hele goede match met name de cloud. Kijk, en het hele 12-factor development ding, ja, dat matcht ook gewoon heel goed. Het compaalt richting architectuur. Je gooit ze in een Docker-container from scratch. Nou, en kom erop met die horizontale portscalen. Dat gaat als de brandweer. Ja, en dat is natuurlijk het grote voordeel. En een JVM is al snel 300 MB aan geheugen en dan doet hij nog niks. Ja. Maar ik wil niet te veel de rent uit gaan hangen, anders hebben we morgen ruzie.
Maar dat is altijd. Die stroming, ik bedoel, traditioneel is dat het tussen .NET en Java. Ik bedoel, Java is natuurlijk ouder en dat is allemaal niet. En .NET was altijd een beetje vechten, zeg maar. Nou, ik zei ook altijd, het is een beetje Ajax Feyenoord. Het zal wel. Je kunt volgens mij alles met Java ook in .NET doen en andersom. Nou goed, er zullen wel een paar dingen zijn die specifiek in Java beter gaan dan in .NET. Omdat er een library of zo voor is. Maar ja, dat is een beetje azijnpissen, zeg maar. Als je echt vindt dat C# veel beter is dan Java of andersom. Er zullen zeker wat dingetjes zijn, maar ja. Maar goed, maar Go... Kijk, voor mij is Go en Rust en Elixir... Dat zijn allemaal wat nieuwere generatie talen. En die houden het allemaal wel fris. En ik vind het wel tof, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ja, dat die wel een voet aan de grond hebben gegeven. Of net als Node.js. Ik bedoel, Node.js had ik echt... Als toen iemand zei tegen mij van... Hey, er is iets, je kunt op de server JavaScript bouwen. Denk jij, doe eens even normaal. Ja. Dat gaan we echt niet... dat gaan we niet doen. Maar dat is wel... Ja, het is toch echt wel een serieuze taal. En dus ook platform geworden. En in mijn tijd... Dat zul jij misschien ook wel hebben gehad, Rogier. Dus was het altijd... De talen en het platform, die werden gebackt door hele grote bedrijven. Dus IBM, Sun, Microsoft. En met Go komt van Google natuurlijk, volgens mij. Dat is een beetje natuurlijk beter. Maar dat is niet per se dat echt... Hoe zeg je dat? Het is meer de open source wereld en vrijheid, blijheid. Dus dat is anders dan hoe vroeger, zeg maar, talen populair werden. Ik bedoel, dus het is ook... Ja, die discussie heb ik een beetje. Het is niet echt een discussie, maar Smalltalk kennen jullie misschien ook wel als taal. Is nooit heel populair geworden. Terwijl mensen er echt super enthousiast over zijn. Het is ook een beetje echt een hele pure OO-taal. Maar mijn theorie was altijd van, ja, als daar bijvoorbeeld een Microsoft achter had gestaan. Of een Sun, of een IBM, of een Oracle. Ja, dan had het volgens mij veel meer voeten aan de grond gekregen. En dat is niet zo geweest. Dus dat is wel jammer. Nou, toen heeft iemand mij wel gecorrigeerd, Grady Butch, toevallig. Dat is niet een kleine naam. Die zei wel, ja, IBM heeft het op zich wel geprobeerd, maar het is nooit helemaal goed gegaan.
Ja, maar daarom vind ik de charme volgens mij. Kijk, nu Go open source is gemaakt en de community zit erachter. Ja, dan heeft het ook wel zo'n charme. En als jij daar een grote Microsoft of Oracle of weet ik wat, ja, dan... Het is ook wel een beetje anders volgens mij. Misschien speelt dat ook mee.
Ja, dat is tegenwoordig. Ik denk dat tegenwoordig wel meespeelt. Klopt. Maar kijk, Microsoft. En dat is. Microsoft is wel een beetje veranderd. Dat moeten ze wel zeggen. Ja. VS Code en TypeScript. Er zijn een aantal dingetjes die wel een beetje gekanteld zijn. Dus dat is op zich wel oké. Okay. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt. Want mensen hebben. Dus het is een beetje. Hoe zeg je dat? Rooting for the underdog, zeg maar. Dus dat je dan echt eigenlijk meer sympathie hebt voor een Go. Meer dan dat het. Stel dat Oracle met een nieuwe taal komt en je denkt, ja, zoek het eens uit Oracle. Nou goed, toevallig hebben ze Java. Nee. Maar dat is meer, ja, hoe zeg je dat? Een necessary evil. Dus dat is wel grappig. Maar je zegt Go matcht heel erg bij met cloud. Of ja, dat ligt elkaar. Wat zijn dan aspecten? Wat zijn dan dingetjes waar je zegt van oké, Go is echt wel een fit voor als je dingetjes in de cloud doet?
Ik denk als je kijkt naar cloud en dingen als 12-factor, het maakt het gewoon een heel stuk makkelijker, right? Bijvoorbeeld, als je een korte vergelijking met Java maakt. Als je Java in de cloud wilt draaien en je wilt ervoor het al schaalbaar hebben, je wilt snel opschalen, maar je wilt dus ook snel afschalen. En als jij 1000 requests binnenkrijgt op dezelfde seconde, en jij wilt dan dus op gaan schalen, en het duurt jou 30 seconden voordat je JVM warm is, dan nog eens 20 seconden voordat je dependencies ingeladen zijn, ja, dan heb je al een timeout van 50 seconden natuurlijk. Ja. En bij Go hoef je met eigenlijk geen werk, en je compilt je binary, dan is hij in minder dan een seconde draait hij, en zijn ze die requests aan het verwerken. Dat maakt het al makkelijk. En het feit dat het een single binary is, dat maakt het ook weer heel makkelijk. Je zet het in een, zoals Rogier zei, je zet het in een scratch container. Dat het ook weer heel klein maakt en heel portable. Het maakt het makkelijk. En ook hoe dat de development is. Het is simpel. Er is over nagedacht. Want er zit natuurlijk jaren aan ervaring in. Het heeft geen 20 jaar aan backlog dat het backwards compatible moet zijn. Het heeft gewoon heel veel voordelen.
Ja. Maar ik begrijp ook dat Go ook wel echt stabiel qua features, zeg maar. De feature set, dat is niet, ja, dat klinkt natuurlijk heel alsof het niet een ontwikkeling is, maar het is best wel, noem het even conservatief, zeg maar, als het ware. Dus er is een set aan features. En het is niet dat ze iedere jaar zeggen van oké, hey, we gaan nu heel veel dingen overhoop gooien. Begrijp je dat goed of niet? Wat is het?
Ja, Go is in principe, toen het begonnen was, ik denk 2008 of 2009. Toen hadden ze natuurlijk de pre-1.0 release. Daar zijn ze heel veel mee bezig geweest. Heel veel invloed van andere talen. En toen ze de 1.0 release hadden, toen hebben ze eigenlijk gezegd, alles wat nu komt, hierna, dat moet backwards compatible zijn. Maar ze hebben ook altijd het mantra gehad dat het simpel moet zijn. Dus als jij een for loop hebt, nou, dat doe je gewoon met for. Maar als je een while loop hebt, dan heb je nog steeds een for loop. Maar dan zitten daar geen argumenten in. Zo hebben ze bijvoorbeeld het aantal keywords hebben ze gestrikt. Ik heb even snel gegoogeld naar 25 keywords in heel de taal. Dus het is echt een hele simpele taal om te begrijpen. En zoals je ook zegt, qua backwards compatibility en ook weinig toevoegen aan en weinig syntactic sugar of weinig extra magie. Je hebt geen discussies met een andere developer over hey, we kunnen deze stream map filter gebruiken of kunnen deze for loop gebruiken of deze while do of while true.
Mm-hmm. Ja, precies.
Maar het is ook wel afhankelijk van de architectuur van je service, volgens mij. Als je een groot ding maakt, ja, dan zou sommigen kunnen dat Java bijvoorbeeld gunstig is. Maar, wat Kevin en ik in ons vorige project hebben gedaan, project Fox, dat was gewoon heel klein, microservices, die enkel elkaar kenden, ook alleen maar gRPC tegen elkaar praten. En naar de buitenwereld, dus naar de andere services binnen ons IT-landschap, hadden we één API-gateway die dan wel gewoon REST praat, weet je wel?
Dus, ja, dus precies.
Op die manier, elk afzonderlijk ding schaalde gewoon horizontaal mee. Nou, en dan pluk je echt wel de vruchten van Golang gebruik.
Ja, ja. Ja, nee, dat geloof ik wel, ja. En kijk, dat is ook wel een beetje, noem het even de microservice architectuur. Dat is vaak zo. Je krijgt ook wel een soort van bonus tussen aanhalingstekens. Kun je het zien, dat je wel kunt kiezen, zeg maar, voor binnen zo'n microservice wat voor platform. Dus Go kan naast Java en naast nog iets anders draaien. En dan kun je ook nog zeggen, oké, nou die aspecten van Go, dus het snelle opstarten en lightweight zijn. Ja, dat is hier voor dit type service is veel beter geschikt dan voor iets wat gewoon langer draait. En dat doen we dan misschien in Java, weet je. Dus dat is op zich ook wel weer een voordeel van de microservice architectuur. Dus denk misschien heeft dat ook geholpen, denk ik. Ja, containers en dat is niet hetzelfde natuurlijk. En microservice architecturen die steeds meer aan om dit soort talen, zeg maar, meer kans te geven. Want ja, je loopt wel een risicootje, zeg maar. Het is niet dat je in één keer alles hoeft te migreren naar Go. Nee, vroeger was het wel van, oké, hey, we hebben hier een enorme mainframe staan met 25.000 miljoen COBOL-regels. Ja, dat moet nu Java worden. En dan dacht ik, oké, dat gaan we doen. De komende 3 jaar zijn we bezig. Maar daar zit wel een risico aan, zeg maar. En de meeste van dat soort projecten lopen gewoon uit. Punt. Dat is verder geen discussie. Dat is eigenlijk altijd zo. Dus daar waren mensen wel bangig voor. Maar ik denk dat het ook wel een reden is waarom dit soort talen wel succesvoller zijn.
Ja, denk ik ook. Ja.
Kunnen jullie iets vertellen over 12 Factor? Ik heb dat eerder, ik ben het echt vergeten. Ik heb dat ooit een keer opgezegd. Ik was er toen redelijk enthousiast over. Kon het niet direct toepassen. Jij noemde het net, Kevin. Maar ik denk dat de luisteraars ook graag willen weten wat de 12 Factor app is. En de 12 Factor,
De 12 Factor app is eigenlijk niet heel veel meer dan een setje met regels van, hey, als jij ontwikkelt voor de moderne wereld, om het zo maar even te zeggen, dan is het verstandig om je aan deze regels te houden. Dus logging, dat zijn allemaal gewoon streams, configuratie via environment variabelen. Ze zeggen iets over de CI/CD pipeline, dat soort zaken.
Ja, oké. Okay.
En het is gewoon ja, volgens mij zijn het 12. Ik vroeg me serieus af hoeveel regels het waren.
Het zou mooi zijn als je zei, ja, het zijn er 33 eigenlijk.
En we noemen ze de 12 factor.
Ja, precies. Ja,
of bij one, hè?
Ja, 11, ja, of 13. Ja, het zijn eigenlijk 13, maar ja, dat had wel gekund.
Ja, maar het is gewoon een handig setje regels met hoe wij trachten binnen bol.com onze services te bouwen.
Ja.
En ik denk ook als je kijkt naar waar het vandaan komt, bijvoorbeeld het komt van Heroku af. En dat is echt 8 jaar, 10 jaar geleden van toen Heroku dus een ding werd. Hè? En als ik ben natuurlijk bijna 23, dus toen was ik echt heel jong. Maar het verschil wat je ook opnoemt, je hebt die mainframe, hè? Je gooit er echt een hele grote app tegenaan, dat is één monoliet. Heroku was natuurlijk wel een soort van challenger in die markt, dat we geen monolieten gingen bouwen, maar dat we kleine dino's, heten ze volgens mij, dat je die opspint.
Ja,
en klopt. Bij die 12-factor app hebben ze dus ook gezegd van, oké, als je hier echt efficiënt van gebruik wil maken, en je wilt jouw applicatie dus sneller maken, in plaats van een verticale scaling, meer CPU's, maak je er gewoon 3 versies van. Maar als je er 3 identieke versies van maakt, dan moet je wel rekening aan houden. Je moet stateless zijn in een manier. Of jouw database wordt de bottleneck als je daar met z'n 3 op gaat verbinden. En die 12 factor app, we kunnen ze wel 1 voor 1 gaan toevoegen of gaan opnoemen. Ik denk dat ze in de show notes zetten.
Ja, maar precies.
Die helpen je daar gewoon bij. En in de current cloud era is dat eigenlijk nog steeds relevant. Omdat we steeds meer naar die container, microservices, kleine stukken brokken, naartoe zijn gegaan. Ja.
Ja, klopt. Ja, ik heb het toen gelezen. Toen dacht ik van makes sense. Ik wist niet eens op dat moment dat van Heroku kwam. Want Heroku was voor mij is nog steeds bijna mythisch of zo. Ik weet niet wat het is. Heel veel wat het gebruiksgemak, die CLI-ervaring, een aantal van dat soort dingen. Want er zijn heel veel bedrijven die dan met iets nieuws komen, die proberen zich zeg maar dan te meten aan de Heroku-experience of ervaring. Dat blijft steeds terugkomen. Alleen in Nederland ben ik het. Ja, goed, maar dat is misschien omdat ik ben een dotnetter, dus het misschien heeft dat. Ik zit een keer in een andere bubbel. Kom ik het te weinig tegen. Maar ik wist helemaal niet dat die 12-factor app van Heroku kwam. Heb ik weer iets geleerd vandaag. Dus dat is ook wel mooi. Eens even kijken. Zijn er trouwens ook dingen waar je denkt van, dat mis ik echt wel in Go? Of is dat. Dan denk je van, oké, dit is gewoon, ja, als je het mist.
De meest obvious is nu natuurlijk, wat elke Java persoon gaat zeggen, is generics.
Ja.
Maar ik zelf mis het niet, moet ik zeggen. Ze zijn er overigens wel mee bezig. Maar
Er is redelijk recent een nieuwe versie uitgekomen, of ben ik?
Ja, van Go is recent in 1.15.5 uitgekomen.
Ja.
Maar in principe speelt generics daar niet. En ook in 1.16 en 1.17 zal generics niet komen. Wat je vaak ziet in die releases, is dat het echt performance releases zijn. Dus dat ineens de app ineens, zonder iets te doen, maar gewoon naar een nieuwe versie compilen, 30% sneller is. Dat is wat je nu vooral ziet. De 2.0 versie, daar zal generics in komen. En daar zijn ze ook echt heel erg mee bezig. En dat is ook allemaal community driven. Dus je ziet die 2.0 proposals en ze hebben zelfs een eigen taal gemaakt om hun generics proposal te bewijzen dat het werkt. Dat is echt heel gaaf.
Ja, dat is, klopt. Ja. Ja, dat is wel cool. Ja, ik heb Heb ik iets gedaan? Nee, ik heb te weinig met Go gedaan. Ik heb ooit geprobeerd, maar dat was gewoon tijd. Je moet daar echt gewoon even, tenminste ik moet daar gewoon even goed voor zitten en een aantal dingen programmeren. Zodat ik in ieder geval een beeld van dat, daar ben ik gewoon niet naartoe gekomen met Go. Vind ik eigenlijk wel jammer, maar... dus ja, ik lees wel eens dingetjes. Ik had wel langs horen komen dat ze met generics bezig waren. Want ja, ook die discussie van, weet je wel, degene die verdedigde van dat generics helemaal niet nodig waren. En dat ze nu wel bezig zijn om over generics na te denken, was wel iets wat, ja, dat is echt een nieuwsbericht, zeg maar. Ik bedoel, ja, Go, dat het sneller wordt van de ene versie naar de volgende versie, is gaaf voor mensen die Go gebruiken, maar dat is eigenlijk geen nieuws. Want dat is een soort van, ja, business as usual, zeg maar. Dus dat...
Mocht je nog een keertje vakken willen spelen, playwithgo.dev. Helemaal top.
Oké, die gaan we opnemen.
Volledig in de browser, dus ook gewoon je omgeving. Het is
Ja. Ja, dat is wel cool. Dat helpt echt wel.
Ja, ik zal hem doorgeven in de show notes.
Ja,
in de show notes, ja.
Ja, oké. Jullie zijn bezig met een transitie. Van on-premise of hosted en dan een eigen datacenter en naar die Google Cloud. Nou is voor mij de Google Cloud de twee grootste cloud. De grootste is natuurlijk Amazon. Dat is denk ik verder geen discussie. Ik begreep dat daarna Azure groot is en dan komt Google volgens mij. Als ik het goed heb.
Ik weet eigenlijk niet. Amazon is uiteraard op 1, ja, maar nummertje 2 en 3, ik weet het eigenlijk niet.
Ja, dat was toen nog, maar ik weet niet meer. Misschien als je het googelt, dan komen we erachter. Maar voor mij, ik heb dat één keer misschien, heb ik daar een UI gezien. We hebben ooit eens een keer voor een klant, die waren toen ook bezig als start-up met de Google Cloud. En op dat moment was het echt wel nog, het was nog niet zo ver, want dit is echt al een jaar of 6 geleden hoor. Dus Google Cloud was nog lang niet zo ver als Azure en Amazon. Maar zijn er redenen waarom jullie voor de Google Cloud hebben gekozen? Is dat wat, of is het gewoon wel kop of munt?
Nou, nee, ja, niet uiteraard. Dus gekeken naar. Ik was er zelf niet bij betrokken. En volgens mij jij, Kevin, ook niet. Nee. Maar het zou ongetwijfeld te maken hebben met de features. Met een stukje veiligheid, een stukje concurrentie. Een stukje, er zijn veel redenen te bedenken. Maar ik was er zelf eigenlijk niet bij betrokken.
Nee. En hoe bevalt het jullie? Of hoe hadden jullie daarvoor ook ervaring daarmee? Of?
Bevalt volgens mij goed. Her en der we missen af en toe wel features. Dus even kijken of ik nu een voorbeeld kan noemen. Maar ik heb
het zijn echt van die business features. Hè? Dus als je kijkt naar de security controls bijvoorbeeld binnen Google. Er vallen heel veel componenten vallen onder je private network, zo te noemen. En dan komt er cloud functions, hè? Een serverless offering. Dat draait natuurlijk gewoon op andermans computer. Maar omdat dat dus serverless is en allemaal automatisch Google gaat, kan dat niet in jouw private network.
Private.
Dus dan kan je dat dan niet gebruiken binnen ons als bol, omdat alles in een private network zit. Dus zulke dingen die zijn minder business toegespitst binnen Google nog.
Ja, precies. Maar dat zijn wel dingetjes die eventueel dus wel, want ze staan ook niet stil. Dus het zou wel mogelijk zijn dat het uiteindelijk ook...
En ze luisteren ook. Hè? Er vindt echt samenwerking plaats. Laatst miste er een feature in de manier waarop Kubernetes is gedeployed. En er vindt dus echt samenwerking plaats. En dan zou je denken van Google, dan ga je een mailtje naartoe sturen. En, dev 0, maar dat is geen dev 0. Dat is echt...
Ja, dat is wel tof. Ja. Het maakt natuurlijk wel uit dat jullie bol zijn, denk ik. Misschien zomaar even, denk ik hoor. Maar maar goed, maar dat is wel. Ik spreek weer vanuit Microsoft en Azure. Dat merkten wij in het begin met Azure. Die waren heel eager, zeg maar, om Azure te laten slagen. Dus dan kreeg je echt precies wat jij zei. Dus ze luisteren gewoon. Oké, wat mis je nou? Oké, dan gaan we even kijken of we dat kunnen voorleggen aan de developers of whatever. En of we daar iets mee kunnen doen. Dat is wel een mooie. Hoe zeg je dat? Partnership, zeg maar. Het is wel, je wordt in ieder geval serieus genomen. Het had ook heel. Weet je, kijk, ik denk altijd als de cloud nu, laten we zeggen, 20 jaar geleden was. En je had nog het heel arrogante Microsoft. En alles, iedereen was trouwens arrogant. Oracle, Microsoft. Ja, dan was het gewoon take it or leave it. Je doet het maar gewoon zoals wij willen. En als het niet zo kan, dan heb je pech. Ja. Ik bedoel, terwijl nu, ik bedoel, je kunt op Google Cloud kun je. .NET draaien, Java, Go en weet ik wat allemaal. Op Azure ook en Amazon. Dat is allemaal niet meer zo. Het is veel opener, zeg maar. Als je maar natuurlijk die diensten bij hen afneemt, weet je. Dat is ook natuurlijk wel, ja, het moet ook wel iets opleveren. Maar die open, ja, de wat vriendelijkere manier, zeg maar, hoe zo'n leverancier zich opstelt, dat helpt hun ook wel. Dat heeft, ja, dat, ik denk dat ze ook wel onderzoek naar hebben gedaan. Dat levert ze gewoon geld op.
Ja, zeker. Ja,
ja. Ja, en je werkt ook heel customer-driven.
Ja, ja.
Ja, ik heb toevallig met Google dan de product managers, die zoeken ook gewoon contact met de bedrijven en de developers. Want ik ben natuurlijk gewoon ook nog steeds een developer binnen Bol, dus wij develop iedere dag. Ja. En ik krijg toevallig net ook weer een mailtje binnen van een product manager van, hey, wij zijn bezig met Google Cloud Functions. Wij willen het graag op uitbreiden. Hoe zien jullie dit en dit? En een aantal weken terug werd ik uitgenodigd voor een meeting van een half uur met zo'n product manager, die dan in de East Coast zit. Van, dan heb je om 6 uur 's avonds een tijd en dan kunnen we het even over Cloud Functions hebben. Wat is je ervaring ermee? Ja. Dat is echt wel gaaf.
Dat is wel tof. Ja. Ja, maar dat is ook leuk. Jij wordt er nu enthousiast van. Dat helpt hun ook. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Want zij, kijk, zolang jij daar een goed gevoel bij hebt bij Google Cloud, jij denkt van, oké, ik wil niet naar een ander iets, zeg maar. Ja, het is niet een echte lock-in, maar ja, je krijgt wel een soort van voorkeur. Dus dat hebben zij eigenlijk ook heel goed door. Ja, developers blij houden is gelukkig wel belangrijker geworden.
Het hele cloud native is natuurlijk ook weer de volgende stap hierin. Hè? Kijk, het draaien van je services in een container op een Kubernetes cluster is één ding. Maar het volledig native trekken, wat wij bijvoorbeeld met onze render pipeline hebben gedaan. Daar maken we gebruik van wat Kevin al zei. Edge functions, cloud functions heet het dan bij Google.
Oh ja.
Dus daar zet je ze gewoon een origineel, een JPG of een PNG'tje, whatever, zet je in een bucket neer, dat triggert een cloud functie, maakt de renditions en een cloud load balancer serveert het uit. Ook nog eens middels een CDN, dus klanten buitenaf hebben er ook profijt bij. Inclusief alle nieuwe technologische dingen die Google zelf implementeert, HTTP2 of Quick, noem maar op. Ja. Je pakt al die innovatie mee zonder dat je eigen operations afdeling hier ook maar iets voor hoeft te doen. Het is echt een mooi spel.
Ja, klopt. Ja, dat is waar. Dus eigenlijk doet iedereen gewoon waar hij en zij goed in zijn. Dus ik bedoel, kijk, Google kan dit heel goed. Dat is natuurlijk ook wat altijd de belofte was. Van, hey, laat ons dit nou doen. He, de infrastructuur en security, performance, bla bla, van al die infra, zeg maar. Zijn jullie bezig met de dingen waar jullie zelf mee bezig moeten zijn? Ja. Kijk, dat is het mooiste. Als die belofte gewoon ook echt uitkomt, dan merken we dat er wel profijt is. Nee, dat maakt niet uit. Oh, okay. Ja, nee, ik was al klaar.
Het mooiste voorbeeld vind ik nog, er zijn nu veel development teams bij ons die nog niet in de cloud zitten. Die dus nog met hun spullen in het datacenter draaien. En eigenlijk begint het een beetje in september, oktober. Dan gaat men het hebben over, zijn we seizoen ready, season ready? Ja, dan komt natuurlijk Black Friday en dan komt deze periode. Nou, en wat we dus nu bij dit systeem zagen, ik noem het altijd de plaatjes, maar dat systeem met Fox. We zagen dat het aantal requests in de week na Black Friday was verdubbeld. Maar de responstijden richting de klant werden juist sneller. Nou, en dan wat doet dan zo'n team om season ready te zijn? Niks, nakkes, nada. Dat is puur Google die dat voor je fixt. Of een AWS nice. Of een Azure.
Ja, nee. Ja, ja, ja. En dat zijn wel de mooie dingen, ja.
Ja, die pieken op kunnen vangen is echt heel veel waard. Je betaalt er uiteraard ook voor. Maar ook dat is inzichtelijk. Hè? Je bent voorspelbaar in kosten en in performance. Nou, die combinatie is top.
Ja, kijk, wat management of we fijn vinden als je iets direct in geld kunt vertalen, weet je, want normaal gesproken voor dat cloud en andere dingen, goed, sommige bedrijven zullen het misschien ook wel voor elkaar hebben gekregen, was het altijd van oké, maar als ik dit wil, wat gaat ons dit kosten, wat levert ons dit op? En dan was het echt heel lang stil, dan moesten we een beetje een schatting hier en een schatting daar.
Natte vinger
hier. En ja, hier een servertje en daar moeten we mensen in huren. En daar, ja, weet je, daar kon je, weet je, dat je stuurde dan. En dan, ja, zeg dat een soort van latency, weet je. Je ging naar links en dan duurde het een paar maanden voordat je echt naar links ging. Ja, dat was echt niet fijn. En terwijl met de cloud is dat echt wel directer, zeg maar. Je moet het natuurlijk wel netjes en goed inrichten. Ik bedoel, het is ook niet zo dat de cloud per se minder complex is, want het is eigenlijk complexer. Dus de, ja. Maar het levert ook heel wat op, zeg maar. Het is ook misschien wel, het hoort er ook bij dat in deze tijd dat dingetjes, ja, er worden gewoon complexere oplossingen gevraagd van ons allemaal. Ja, dus je komt er niet meer weg om het makkelijker te maken. Ja, goed, makkelijker niet, maar de minder complexe oplossing, dat gaat denk ik niet zo snel meer gebeuren. Dus jullie hebben er nu twee of drie keer Fox genoemd. En ja, dat is, begrijp ik, iets wat iets doet met plaatjes.
Aan jou de eer, Kevin.
Ja.
Ja, Fox is in principe het naam van het beestje. Het is een hele grote gedistribueerde applicatie die dan dus in Kubernetes draait. En het idee binnen Bol, webs van ons allemaal, is dat als een van die partners, een van die 30.000 mensen, maar ook Bol.com zelf als retailer, die willen natuurlijk plaatjes hebben bij een product die op de webshop staan. En je kan je wel voorbeelden, als jij een telefoon verkoopt en je maakt er een plaatje van, die is dan 3, 4 MB, 10 MB, 20 MB, een mooi 4K plaatje. Als we die op de webshop zo instant serveren, dan hebben we in ieder geval een security risico. Want jij uploadt iets en dat komt gelijk op de webshop te staan. Maar je hebt ook niet echt een geoptimaliseerd plaatje. Want misschien wil we iemand die een langzame internetverbinding heeft, die wil een 360p plaatje geven van 200 kb. Dus heel veel van dat soort dingen die gebeuren dan in Fox. Dus dat is een deel, de API gateway zoals Rogier het zegt. Zo zijn wij bereikbaar voor het bol.com landschap. Maar binnen het systeem zelf zijn er, als ik het goed zeg, 19 units of work. Hè, dus 19 losse applicaties of een Redis database of een dit. Die samenwerken om het plaatje van A naar B te krijgen. En daarin hebben we dus het renderstuk om verschillende renditions te maken. Dat gebeurt dan in Google. Maar je hebt ook een stukje, iemand uploadt een plaatje voor deze AIN. Oké, wat is dan onze interne code? En wat zijn de gegevens daarvan? Die worden moeten gematcht. Dat soort zaken. Dus je doet eigenlijk heel erg veel om het plaatje zo optimaal mogelijk naar een JPEG, zover en dan in uiteindelijk die bucket te krijgen waar de CDN van Google voor hangt.
En, maar dat draait nu in Go. En dat was ooit een Java-applicatie.
Ja.
Klopt dat? Of,
ja.
Ik denk dat Rogier dit het beste kan vertellen.
Ja.
Nou, die Java-applicatie die hebben we in 2012, dacht ik, gebouwd. En als storage-oplossing hadden we toen een off-the-shelf DAM-product. Een Digital Asset Management Tool. En die combinatie van beide, die was toen verantwoordelijk voor de renditions die wij uitserveren richting de klant.
Maar wat heb je gemerkt, zeg maar, of tenminste, ja. De overgang van Java naar Go. Wat zijn de voordelen geweest, zeg maar, om naar Go over te gaan?
Ja, het is niet een hele eerlijke vergelijking, want het was en we gingen naar Go en we gingen naar de cloud, waardoor horizontale schaalbaarheid een optie was. Nou, en met name dat laatste, dat is natuurlijk, dat brengt heel veel voordeel, want die plaatjes komen niet mooi verdeeld over de dag binnen. Nee, die komen natuurlijk binnen als een supplier achter zijn laptopje zit met zijn bakje koffie en dan stuurt hij zijn nieuw assortiment. Dus die pieken die moeten wij op kunnen vangen. En misschien leuk te vertellen, jouw scanoplossing, Kevin.
Ja, dus op zich, we hadden die plaatjes die binnenkwamen. Dat was eerst was daar een. Je hebt natuurlijk ook zo'n product als Fox dat leeft. Hè? Dus dat in het begin de tijden is dat heel klein en dat wordt steeds groter. In het begin was daar een soort transcoding oplossing voor bedacht om een plaatje veilig binnen te halen. Dus dan download hij dat buiten het netwerk van bol.com, haalt hij dat binnen. Dan decode hij dat en code hij dat opnieuw. En als het allemaal goed is, dan heb je feitelijk een veilige afbeelding. En dan komt hij zo het bol.com landschap binnen. Maar dat moesten wij en beter maken. Omdat ook een aanvaller, die wordt natuurlijk ook slimmer en die kan dat op zich omzeilen. Maar we gingen op een gegeven moment ook beginnen met videobestanden te accepteren. En dan heb je een veel groter risico wat je openzet. Dat is ook een groter bestand.
Yeah.
Dus toen gingen we kijken naar hoe dat wij zelf een veiligheidsoplossing konden implementeren. Die dus ook weer lekker schaalt in de cloud en dergelijke. Daar hebben wij Cloud Run voor gebruikt. Mede ook omdat het moet allemaal buiten het netwerk runnen. Dus dan heb je ook niet zomaar een Kubernetes cluster wat gemanaged is. Want je zit niet meer in je veilige haven van bol.com. Dan heb je zo'n mooi voorbeeld als Cloud Run. Dat is allemaal lekker managed bij Google. Dus dan zet je je container weg en Google die schaalt dat. Dus dat is heel tof. En dan hebben we dan ook weer state-of-the-art oplossingen. Die dus gewoon in het security domein gebruikt worden om bestanden te scannen. Die pas je daarin toe. Ja. En dat draait nu bij ons in productie. En echt het gave daarin is.
Google die managed de applicatie, het runnen ervan. Dus als wij daar via PubSub, dat gaat allemaal asynchroon, als wij daar een bericht op zetten, gaat het alsjeblieft scannen, dan gaat hij dat doen. Op een gegeven moment zet hij zelf weer een reactie op een andere PubSub queue. Ik ben klaar, dit is het resultaat, virus ja of nee. Ja. En hij slaat hem vervolgens in een bucket weer op. Dus al die componenten, die manage Google. Het enige wat wij doen is, wij sturen daar gewoon 100.000 taken naartoe in een minuut. Ja. En hij is dan een minuut later is hij gewoon klaar. En dan schaalt Google automatisch op naar 1000 van die replica's die kaart aan het werken zijn. Dat is gewoon heel gaaf. En een van de andere mooie dingen waar wij toen tegenaan liepen. Je bouwt natuurlijk eerst je applicatie en je geeft die 2 gigabyte RAM en 2 CPU's. Want dat kan je en dan kun je plaatjes even werken en dan kun je er 5 tegelijk doen van zoveel MB. Maar op een gegeven moment dan kom je erachter, oké, een video is maximaal 1 gigabyte en in size. Dan moet je dus minimaal al 1 gigabyte aan memory hebben als je het in heel memory laat. Dat moesten we dan helaas doen, omdat je zit met Seago en memory delen. Je zou het eigenlijk ook streamend willen doen. Ja. Maar als je dat dus, stel je gaat die applicatie schalen, dat is gewoon heel duur. Je moet heel erg veel resources, moet je eigenlijk van tevoren klaarzetten. Maar omdat het gewoon een configuratie is, hebben we gewoon die applicatie 3 keer gedupliceerd. De ene heeft 2 gig aan memory, de andere heeft 1 gig aan memory en de andere heeft 200 MB. En zo kan via PubSub, kan die automatisch dat weer naar de slimste versie, kan die dat doorsturen. Oh, ja. En die schaalt dan door. Ja. Er is en slimme resources en het is gewoon knijtersnel. Dat is gewoon mooi te zien.
Ja. Ja, dat is al wel een mooie oplossing. Ja.
Dit had je 10 jaar geleden toch niet kunnen bedenken?
Nee, dat was meer theorie, zeg maar. Oh, dat zal wel eens kunnen. Maar,
ik weet nog goed toen we nog in ons eigen datacenter en ik wou een drietal nodes aanvragen. Dan moest ik echt een formulier invullen van, ik wil nodes. Oh, waarom wil je die nodes? Hoeveel verwacht je al pieken? En hoeveel... Ja, jongens, hè, nu ben je gewoon een feature-team en nu fix je dat spul. En dan...
Ja. Ja, dat klopt. Dat wat je nu zegt, dat is echt... Dat ben ik eigenlijk een soort... Ik weet niet, een soort van weggestopt. Dat was ik al helemaal vergeten. Ja. En soms kom je nog wel zelfs, weet je wel, dan bij een opdrachtgever kom je wel eens. En daar is het nog ouderwets. Nou, eigenlijk, het is niet eens tussen aanhalingstekens, maar dat is gewoon ouderwets. En dan moet je... Oh ja, je hebt de server nodig. Nou ja, vraag maar aan. Dan heb je hem over 3 weken. Wat? Weet je? Laat maar hangen, hebben... Ja?
En wat denk je dan? Nou, doe mij er maar gelijk 4, want voor hetzelfde zijn ze te traag. Want de kosten, die betaal jij toch niet. Dat doet toch de business owner van dat specifieke deel of whatever.
Ja, over provisionen, ja precies. Dat ga je echt, precies, dat soort dingetjes. Maar dan hadden we ook, maar kijk, en dat is wat jullie net eerder ook zeiden van oké, iemand is ook zelf verantwoordelijk voor... de performance van de applicatie en de kosten ervan. Maar wat we vroeger ook deden, wat ik ook zei van oké, de applicatie is niet snel genoeg. Ja, weet je wat... Koop maar een nieuwe server die gewoon veel sneller is. Want ook om het sneller te maken, zeg maar, met software, kost ook gewoon geld. Ik bedoel, een developer kost, weet ik veel, ik noem iets, het is echt een ballpark, 100 euro per uur. En dan was het al heel snel, dan kun je betere server kopen en dan ben je sneller. In plaats van dat iemand iets uitzoekt en misschien over 3-4 weken een oplossing heeft. Weet je, dat is ook, het klopt natuurlijk niet, zeg maar. Want je gaat heel dom of lomp om met hoe je oplossingen bouwt.
Ja, en op een gegeven moment worden ook je stukjes werk worden dermate groot dat je ze niet meer verticaal kunt schalen. Dus dan moet je ze 90 graden draaien en in mooie blokjes. Dat probleem kregen wij in 2012, 2013. Toen werden we gewoon zo groot dat we moesten gewoon horizontaal gaan schalen. Anders dan red je het gewoon niet meer.
Nee, dat klopt.
Dan wordt het een complex probleem. Hoor. Want veel bedrijven zijn volledig ingericht op dat verticale schalen. Meer hardware is sneller. Maar op een gegeven moment dan gaat het trucje niet meer op. En dan zit je.
Ja, het is ook. En de rollen, zeg maar. Dus de manier van beheren. Wat voor mensen erop zitten. Dat is echt wel anders. Dus dat is mijn ervaring, hoor. Dat je ziet van oké, mensen zijn best wel rigide of zo. Ze weten precies heel goed hoe ze dat trucje moeten doen. En ze hoeven daar ook niet per se heel flexibel voor te zijn. Theorie, je krijgt een formuliertje binnen, je configureert iets en je zorgt dat het spul in de lucht blijft. Terwijl dit is gewoon constant, kunnen er dingen aangevraagd worden of in de lucht gehaald, gebracht worden. En dat die rollen veranderen helemaal of verdwijnen zelfs. En dat is soms ook best wel een moeilijk verhaal. Terwijl voor developers is het, je kunt meer, zeg maar, als het ware. Dus dat is wel, wel mooier, zeg maar. Die resources, die development resources worden efficiënter ingezet. Laat ik het wel zo zeggen. Dus dat is eigenlijk voor een bedrijf is dat echt wel, uh, wel een stuk beter. Even kijken, jongens. Ja, ja, ga maar.
Ja, je, ja, je applicatie zelf, wat eigenlijk wel mooi is, wat natuurlijk niet vergeten moet worden, is die, dat zo'n Cloud Run of zo'n serverless verhaal, dat automatisch schaalt. Dat schaalt ook automatisch naar beneden. Dus als er s'nachts geen security verzoeken binnenkomen of geen video's, dan draait dat niks. Dat kost 0 euro.
Ja.
En dat is op productie. Ja, dan klinkt het leuk. Oké, nu is het druk, nu draaien er 10. Nu is het minder, nu draaien er 2. Want het is altijd wel druk. Maar als je op je testomgeving kijkt, daar is het altijd niet druk. Dus daar kost het feitelijk niks. En als je een keer test, dan kost het die 10 minuten kost het jou 50 cent. Oké, dat was het. Dat is in kosten, is dat echt prachtig.
Ja, precies. Maar het is ook wel zo. Kijk, ja, maar dat zal bij jullie misschien. Dat is bij jullie anders als ik alles zo hoor. Ja, er zijn bedrijven wat. Dan heb je een auto op straat. Even old school of nu. Misschien is het nog steeds voor heel veel bedrijven gewoon aan de orde. Dat weet ik trouwens wel zeker. Maar dan is het niet alleen maar die technisch die servers in de lucht brengen. Dus die ontwikkel, test en acceptatieomgeving. Maar er zit ook een organisatie achter. Van wanneer zijn de mensen beschikbaar om in de acceptatieomgeving te testen. En, dus mijn applicatie staat in acceptatie. Maar dan zit er nog allerlei achterliggende applicaties die moeten dan op dat moment beschikbaar zijn om te testen. En dat verhaal, zeg maar, dus als jouw organisatie nog daarin zit, is het. Dus dan wil ik bijvoorbeeld met mijn. Ja, dat is theorie, hè, maar met mijn 100 microservices alle kanten op. Terwijl alle applicaties waar ik afhankelijk ben, die lopen nog in dat oude stramien. Ja, dat is echt wel vechten, zeg maar. En dat is best een worsteling voor sommige bedrijven om daar helemaal. Te kantelen en dat je uiteindelijk helemaal flexibel wordt en dat je CI/CD, dus continuous delivery, continuous delivery en deployment, zeg maar, dat je dat allemaal doet en dat je gewoon snel met een druk op de knop vanuit jouw feature branch uiteindelijk rechtstreeks naar productie kunt gaan. Dat is echt wel een shift, dus niet alleen technisch, maar ook organisatorisch.
Zeker,
dat zijn wel dingetjes die.
Deze worsteling zitten wij nu nog middenin, hoor.
Ja.
Kijk, het liefst wil je natuurlijk alles in isolatie testen. En heb jij een bepaalde dependency nodig ten behoeve van een integratietest? Ja. Spin die dan maar op voor die tijd dat je hem nodig hebt. En ben je klaar met je testjes en alle vinkjes groen? Hop, dok een kill, weet je wel? Dan gooi je maar weer weg. En dat concept, dat ephemeral environments, dat is voor ons nu ook wel de volgende stap voor de services die nu nog in de zee, in het datacenter draaien. Dus in de cloud willen we dat echt wel veel beter gaan doen.
Ja, precies. Maar het is naast dat, zeg maar. Maar dat is ook, ik weet niet hoe bij jullie zal het misschien ook zijn. Maar bijvoorbeeld, je werkt met testdata, zeg maar. Dus dat is meer bij een integratietest van je wil weten. Oké, ik ga deze integratietest doen. Dus die set van data moet daar beschikbaar zijn. En dat managen, dat komt er ook nog eens bij kijken. Want die containers opspinnen, dat geloof ik wel. Weet je, die trek ik uit een of andere private hub of zo. En ik zorg dat die versies daar draaien. Maar er hoort ook data bij. En dat is meestal, een challenge, laat ik het zo zeggen. Dus dus dat maakt het complexer. Het is echt wel een heel toffe uitdaging. Het is, als je erin zit, is het vloek, waarom en hoezo, waarom heb je dit? En vloek. Als je het voor elkaar kan, dat is trouwens sowieso met softwareontwikkelaars net een soort van, met vrouwen en bevallingen. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar als je vrouw, op een moment zelf niet leuk. Dat is, maar achteraf, als het een man was geweest, iedere man zou één keer bevallen en daarna nooit meer.
Nee, klopt.
Maar vrouwen die vergeten dat of zo, of verwerken ze en daarna zijn ze verder. Dat is met ontwikkeling soms ook. Je zit midden in een project en denk je, jongens, dit echt, ik ga een ander beroep zoeken. Ik word politieagent of zo, of maakt me niet meer uit. Dit kan gewoon niet. Het is echt zoveel ellende. En dan heb je het voor elkaar, dan denk je dat je een soort van God bent of zo. Ben je alles vergeten, al die ellende is weg. En dan denk ik, dan gaan we weer doen. Dus dat is op zich wel bijzonder. Ik vind het beroep, het vak is echt leuk. Het is ook wel soms een rollercoaster, weet je wel. Er zitten ups en downs in. Dat is wel gaaf.
Nou, ook hier biedt Cloud mooie oplossingen. Als je Canary releasing doet, dan kun je gewoon testen in productie. Pak 1% van je verkeer en gooi dat naar je nieuwe versie toe en zie wat eruit komt.
Ja, dat vind ik. Ik zeg dat al. Dat zullen mensen zullen mij dat heel vaak horen zeggen, zeg maar. Dat is bijvoorbeeld net. Kijk, bij ons, wij maken zeg maar ook e-commerce oplossingen, zeg maar, voor bedrijven. Niet voor Bol, niet voor Coolblue, niet voor dat soort dat is een illusie, dat doen we niet. Maar die zeggen van, oké, ik wil een webshop hebben. Maar dan wordt er heel veel sneller, als je de marketeer spreekt, die zegt, ja, ik wil een AB-test kunnen doen. Logisch, dat willen ze altijd. Maar dan is het wel, dan denk ik van, oké, maar knul, jullie hebben hoeveel bezoekers? Er komen er dat is onzin, hè, maar er komen er 1000 langs per maand. Ja, dat is leuk, zo'n AB-test, maar dat statistisch betekent dat helemaal niks. En dan zeg ik altijd van, ja, goed, maar kijk, als we het in Nederland serieus wil AB-testen, wil dat ergens op slaat, ja, dan komen we in het speelveld bol.com, Coolblue, wat is er daarna? Vonk? Ik weet het niet. Er zijn een aantal grotere partijen. En die kunnen, ja, daar geloof ik echt wel in. Als je daar een serieus goede AB-test doet, Albert Heijn waarschijnlijk ook, ja, dat slaat ergens op, weet je. Dan kun je er iets mee. Terwijl de kleine, ja, noem het even de bakker op de hoek, dat is natuurlijk niet zo. Ja, wat ga jij nou AB-testen? Ik bedoel, zorg even dat je alles gewoon zo efficiënt mogelijk, zeg maar, verkoopt. En ik zie er niet helemaal in dat je met die 10 bezoekers, zeg maar, per dag, dat je daar heel veel uithaalt. Dus dat is ook wel gaaf, dat je dat bij Bol bijvoorbeeld, dan is het toch gewoon, ja, echt, zeg maar, dat klopt gewoon. Je doet een AB-test en die haalt ook iets uit. En zo'n Canary-test, zeg maar, die kun je dan echt, ja, ook goed doen, zeg maar. Dus dat zijn wel gave dingen, zeg maar. Even kijken, ik zag hier ook dat jullie ook wel eens hackathons doen. Klopt dat?
Ja, nu refereer je waarschijnlijk aan het Miracle project.
Ja.
Ja, dat is wel een leuk verhaal. Want dit speelde nog voordat we dus in de cloud zaten. Dus puur in ons eigen datacenter. Dus nog niet met de flexibiliteit van, hey, doe mij even 10 nodes erbij. Dat hadden we toen nog niet. En toen waren we net bezig. Toen zat ik al in de plaatjes, in het plaatjesteam. En toen kwam Google met het Gatsby-algoritme. Wat eigenlijk betekent, geef mij een minuut lang een plaatje, een JPEG-je. Ja. Ik doe daar mijn magic op. En na een minuut heb jij het plaatje, hetzelfde plaatje. Visueel hetzelfde, dus voor het oog hetzelfde. Ja. Maar wel 30% kleiner.
Oh ja.
Dus
ja,
een beetje vergelijken met de goede oude lossless wave naar MP3. Nou, dat was dit ook. Alleen het kostte dus gewoon een minuut per plaatje.
Ja.
Nou, toen dacht ik van, ja, fuck, ik heb niet zo snel veel nodig. Want ik wou met terugwerkende kracht al die plaatjes doen. Toen dacht ik van, hey, we hebben destijds, ik denk, iets van 1200 collega's. Die hebben allemaal zo'n hele mooie dikke MacBook.
Oh ja.
En die doen de hele dag niks. Ja, een beetje hun IntelliJ of hun Visual Studio opgestart.
Ja.
En toen hadden we dus middels een hackathon project iets verzonnen. Waardoor dus die laptops hadden dus één Go. Cross-platform, compiler voor Darwin. Die draaide een daemon. En die ging dus naar onze service toe. Van, hey service, heb je nog werk voor mij? Ja, ik heb nog wel een pakketje werk. Hier, doe dit maar. Nou. En dus in die binary gerapt zat dus dat Gatsby-algoritme. Die deed het werk op de MacBooks van de collega's. En als het werk gedaan was, ging het weer terug. En dan ging het hop rechtstreeks, uiteindelijk wel beveiligd en zo, ging het richting de webshop. Dus dat was wel een leuk projectje. Nu zou je het natuurlijk heel anders doen. Nu schaal je via Kubernetes pods erbij.
Ja, ja.
Maar destijds hadden we dus die luxe niet. Dus hadden we het beetje op een ludieke manier opgelost. We wouden eens kijken wat dat precies zou doen voor de conversie als de plaatjes nog kleiner zouden zijn.
Ja, ja. Een soort van reverse cloud. Of zeg ik dat goed?
Ja, een beetje vroeg had je wat is dat ook weer? Op zoek naar buitenaardse leven had je ook zo'n project.
Ja, 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 ja. Oh.
City at home.
Ja, klopt. Ja, ja, dat heb ik ook echt gedaan. Daar heb ik dat serieus. Dit is echt slecht. Want ik heb daar ook wel. Het is al lang geleden. Waarschijnlijk heb ik daar ook wel eens links en rechts wel wat servertjes, zeg maar, op mijn werk toen. Ik weet niet hoe lang dit is, misschien zelfs 20 jaar geleden of zo. Ja, 15 jaar.
Super tof was het.
Ja. En ja, nu is het volgens mij. Daarna had je nog een iets wat zocht naar een. Ja, de cure voor kanker. Een aantal van dat soort dingetjes zijn er toen gekomen. Dan kon je gewoon
Zetten at home volgens mij. Dat is ook een beetje zo'n idee. Het hele distributed computing dingen oplossen.
En later in een latere fase, noemen ze dat soort van Bitcoin minertjes. Die dan voor illegaal bij. Ja. Dat gewoon dat je naar een website toe gaat en je denkt, wacht even, wat gebeurt hier? Waarom stijgt mijn laptop op?
Hij stijgt op, ja.
Ja, en er zijn weer wat bitcointjes.
Maar wat grappig om te zien toen met het project. We hadden ook namelijk een dashboardje erin gebouwd. Om te zien van welke laptop, dus welke collega de meeste plaatjes had gecompressed. Nou joh, mensen waren fanatiek, joh. Er werden Ansible scripts gemaakt. Opeens was er nog spare hardware over. En waar mensen...
ja.
Dus dat was wel leuk.
Ja, dat is wel grappig. Ja, dat is wel leuk. Dat zijn echt leuke dingen. Wel softwareontwikkeling.
Ja.
Ik denk dat we een behoorlijk deel van Bol aan de orde hebben laten komen. Hebben jullie nog onderwerpen waar je denkt, nou oké, dat is echt wel iets wat wij, wat jullie aan willen delen?
Wat ik echt heel, heel tof vond in mijn team, dat hebben wij denk ik een maand geleden gedaan. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde, of de cloud variant van wat Rogier net vertelde. Wij hadden sinds een maand doen wij video's zelf. Dus die krijgen wij van partners. Wij doen dat ook weer transcoding, zodat we ook weer een zo passend mogelijke formaat, 360p, 720p, naar de klanten serveren. Maar we hadden dus, even kijken hoor, 300.000 video's, ik noem even een getal. Van onze vorige provider, die hadden zij dus. En die moesten wij dus eerst optimaal klaarmaken. Maar ook die video's hadden ook een thumbnail nodig. Nu hebben we dus natuurlijk ook verschillende teams binnen Bol. En het ene team die regelt dan hoe dat de partner zijn thumbnails kan zien en zo. En die gingen live op maandag. En wij kregen dus op maandag om 10 uur kregen wij van, hey, we zijn live, maar sommige dingen zien wij geen thumbnail. Dus ja, dat klopt. Die oude video's hebben wij nooit thumbnails voor gegenereerd. Kunnen we dat doen? Ja, dat kunnen wij. Dus dan hadden we eigenlijk, kregen we de vraag of dat we even 300.000 video's, 100 MB, 500 MB, een gig, of dat we even een thumbnail voor kunnen maken. Dat kost ontzettend veel compute en dan kun je dus meerdere laptops pakken. Maar het mooie was, we hadden een stateless transcoding service en we hebben Kubernetes.
Okay.
Dus wij zeggen gewoon, nou, je krijgt 6 CPU, want dat is, we deden het CPU bound. Maar we draaien hem gewoon eerst 20 keer, database in de gaten houden, want het was ook weer een distributed systeem, dus dat moest weer distributed slimme dingen doen. Nou, oké, database gaat goed, oké, keer 30, gaat goed, keer 40. En toen was het in plaats van met één node in anderhalve dag, was het in 30, 40 minuten was het klaar. Ja, dat is, dan zit je gewoon met twee developers, zit je naar je metrics te kijken in je database. Oké,
dat is echt tof.
Enter, nu staan er 20 applicaties, hoe gaat het? Oké, enter, nu staan er 40. Ja, dat is prachtig.
ja, dat is wel cool. Geef je ook wel, hoe zeg je dat? Een powerful gevoel, zeg maar. Dat je
ontzettend dan, veel power.
Al die kracht, zeg maar, heb je dan in handen. Dat is wel cool, ja. Ja, cool. Mooi. Ik denk dat we nu wel doorgaan naar de volgende sectie. Gaan we het wat luchtiger houden, maken. Ja, niet dat het, dat het heel rigide was hiervoor, maar mooi. De developer dilemma's.
Oh nee.
Ik ben benieuwd. Ja, het is leuk. Ze zijn niet heel spannend, denk ik. Ik heb er eentje... eentje die hadden we nog niet eerder gedaan. Want er is zo'n site die developersdilemma.com heet. En we hadden er heel veel al besproken daarvan. Dus nu verzin ik ze zelf maar gewoon. Maar de eerste die had ik nog niet gezien. En dat is de keuze. Een dag Tim Cook zijn of een dag Linus Torvalds zijn. Nou, kies maar.
Zal ik beginnen?
Ja.
Tim Cook. En dan, en dan die drie irritante bugs die ik nog in mijn iPhone heb oplossen.
En welke zijn dat?
Ja, heel stom. Maar ik heb,
of eentje.
Ik heb nu eventjes eigenlijk niet echt een voorbeeld praten. Behalve dan, maar dat is niet echt een bug. Ik wil gewoon foto's kunnen delen met mijn vrouw. Ik doe het niet zo moeilijk. Het is 2021 bijna. Ik heb iCloud, ik betaal voor mijn iCloud storage.
Ja.
Ik heb een Apple Family, of hoort het in het ecosysteem?
Ja, heb ik ook,
Ik wil dat gewoon, ik wil niet met die sharing optie, ik wil gewoon dat zij inzage heeft in mijn foto's en vice versa. Fix dat.
Oh zo. Ja, oké. Ja, wij gebruiken tenminste, wat wij doen is, dan delen we naar, ja goed, dat kun je, weet je al, gewoon naar delen naar een album die we alle twee zien.
Ja.
Dan heb ik, vind ik prettiger. Ik moet wel zeggen, vroeger, maar dat heb je natuurlijk uitgezet, vroeger had je WhatsApp. of je hebt nog steeds WhatsApp, maar in WhatsApp heb je er was vroeger geen instelling voor dat de plaatje die je dan kreeg, die kwamen automatisch in je album. Nou, zijn er wel eens van die groepen waar dan allerlei lolboeken de meest interessante, laat ik het maar zo zeggen, plaatjes in dumpen.
Ja, ik ken ze. Ja.
En als dat automatisch gedeeld wordt, ja, je krijgt vragen, zeg maar. Dus nu heb ik dat gewoon automatisch. Ja, goed. Plus, ik zit ook echt de helft van de tijd. Oké, wat moet ik hiermee? Wat is. Ah, oké. Oh, deze is leuk. Maar een aantal, ja, kan ik me voorstellen dat er wel vragen van ontstaan. Dus, maar goed, dat kun je uitzetten. Dus dan zouden we dat delen wel kunnen. Maar ik snap hem, Tim Cook. Ja, een goede reden. Kevin.
Ik zat zelf aan Linus Torvalds te denken. Als je gewoon kijkt naar wat die man allemaal gemaakt heeft. Dat is natuurlijk, mm-hmm. Hij is vriendelijk of onvriendelijk. Er zijn natuurlijk heel veel dingen over te zeggen. Over hoe dat hij de benevolent dictator for life is. Op al de GitHub repo's. Maar om dan één keer Torvalds te zijn. En dan mee te maken wat er in zijn brein omspeelt. Gewoon inspeelt. Ja, niet normaal denk ik. Dat je omgaat, de Git begint. Of dat je de hele kernel schrijft. Het is toch impressive. Ja. Het is toch impressive.
Ja, ja. Nou ja, ik heb dat wel gevolgd vanaf. Ik zeg altijd, iedereen heeft dan een beetje een idee van wanneer hij met Linux eventueel begonnen is. Maar voor mij is die kernelversie die ik me bewust in die een soort van stabiel was, als 1.1.53 ongeveer. Ja, daarvoor had je 0.9, maar goed, dat was allemaal een beetje gerommel. En toen volgde ik echt nog wel de features en toen stond er een discussie over wat voor scheduler de O1 Big O Notation 1 scheduler, zeg maar. Dus dat je het kostte altijd even, maakt niet uit hoeveel proces je had, het kostte altijd evenveel tijd om te schedulen. En daar heeft, ik ben echt even zijn naam kwijt, er was één Nederlandse jongen die had een implementatie, zeg maar, die volgens mij vooral voordelig was, dacht ik. Het is echt zo lang geleden voor desktop applicaties. Dus dat je dan verschil. Dus als je je applicaties op desktop, die kregen voorrang op de background processor, whatever. Dus je had toen, er kwam dan zeg maar een soort van een tweesplitsing tussen de verschillen. Want je had toen had één scheduler, maar toen had je de mogelijkheid voor desktop een ander scheduler te hebben dan bijvoorbeeld voor server. Dus hij had zeg maar een implementatie gedaan. Nou, had hij die ingediend, dus je patch ingediend. En toen kwam daar een rant van Linus overheen. Dat ik dacht, jongeman, ik had echt mijn spullen gepakt. Of gespakt. Ik had gewoon die patch ingetrokken. Ik denk, jongen, zoek het uit.
Zeg er maar in.
Ja, precies.
Ja, precies.
Hij was echt totaal niet subtiel. En dit is nog niet eens. Maar nu, goed, hij is een paar jaar geleden, dat hebben we volgens mij eerder hebben in de podcast ook gezegd. Heeft hij zeg maar wel toegegeven dat hij toch wel wat issues heeft. Hij heeft een jaar, denk ik, heeft hij een stap teruggenomen, professionele hulp gezocht, om te zien hoe hij hiermee om moet gaan. Dus dat vind ik op zich ook wel knap. Want ik bedoel, die man is al, kijk, je krijgt alles gedaan. Dus jij denkt van, waarom zou ik veranderen? Maar dus uiteindelijk heeft hij toch wel weten toe te geven dat, dat er toch iets mis is. En dat hij daar dus iets mee is gaan doen. Ik persoonlijk zou ook Tim Cook doen. Omdat ik vind, ik ben ook best wel, ik ben geen Apple fanboy. Het is heel raar, want ik ben een Microsoft.net en zo. Maar ik vind, mijn Mac vind ik fijn. Alleen dat is stap voor stap. Ik heb sinds 2011 heb ik een Mac voor development. Maar ik vind dat het steeds stap voor stap voor developers steeds slechter wordt. Ik bedoel, het is heel leuk dat ding dunner moet worden. Maar dat hoeft voor mij niet. Ik wil gewoon een ding wat niet constant staat te blazen en te loeien. Ik wil die Mac safe houden. Ik wil gewoon, en het operating system. Want ik kan constant vergelijken met Windows. Want Windows doet heel gaaf dingen met WSL 2. Dus die Windows subsystem voor Linux. Dus dat heel snel gewoon een virtuele omgeving draaien op Windows. Dus en je command line dat je gewoon echt Ubuntu draait. Dus dat is echt normaal al, dat je gewoon een apt-get kunt doen op een console op Windows. Dat zijn dingetjes, dat is innovatie, zeg maar. Dat zijn nieuwe dingen. Terwijl op Mac zie je dat niet. Want ik zei altijd, die command-line van Mac is gewoon eigenlijk een Unix-machine met een heel mooie user interface bovenop. En dat is het. Dus, ik vind Linux nog steeds heel fijn. Dus dat sprak me altijd aan. Alleen nu merk je dat Windows, ook op de console, dat is echt gewoon grote stappen vooruit maken. En dat Apple een beetje blijft hangen. En het is meer consumer-oriented dan echt voor de professionals. Ik bedoel, dat vind ik jammer.
Toetsenborden zijn natuurlijk wel rock solid, hè?
Ja, ja, echt rock solid.
Nu wel, ja. Maar dat is even... Ik heb dus de Mac die waar ik nu zeg maar tegenaan kijk, is van 2015.
Maar dat is ook en net goed, altijd, volgens mij. Toen begon, juist, 2016 juist. Begon die ellende.
Ik zei altijd, dit is de laatste goede Mac. Ja, nu is met de 16 inch is gelukkig dat toetsenbord weer hetzelfde als deze. Ja. Dus even innovatie. Goed, dat slaat echt weer nergens op. Maar ja, dat is twijfelachtig. Maar goed, ze hebben nu die M1... dat is trouwens een andere developer nu. Maar zal ik die maar eens doen? Als je zou moeten kiezen tussen M1 of X86 of X64, dus het Intel AMD architectuur, waar zou je voor kiezen? Stel dat je morgen een developerbak moest kopen.
Ik zou die sowieso ook meenemen. Ja. Gewoon de shiny new thing. Om er echt een grounded uitspraak over te doen is lastig. Op zich, ik vond de marketingtaal vond ik een beetje niet nodig. Het is zoveel sneller. En het, prima, geef mij de rock numbers.
Ja.
Maar als je ziet wat het kan, het is wel gaaf. 20 uur batterij überhaupt al, is ook wel gaaf.
Ja. Ja. Maar hij is ook echt sneller.
Ja, hij is echt sneller.
Het is echt... Intel moet echt wel even denken, oh crap, dit gaat niet goed.
Ja, dat denk ik ook.
Ze hebben nu gewoon, degene die ze nu uitbrengen, dat is gewoon de eerste met, weet ik veel, 4 normale cores, dacht ik, en dan 2 van die low... power cores. En het ding verslaat nu al i9's en weet ik veel het allemaal. Dus laat staan, want ze hadden het erover dat ze nu gewoon, weet ik veel, een 32 core ding voor de MacBook Pro, 64 core voor de Mac Pro. Ja, wat moet Intel dan? Weet je,
zelfs emulatie van een 64-bit applicatie via die Rosetta 2 is sneller dan native op de vorige.
Ja, dat is echt bizar.
Wat op Twitter ook voorbij kwam, zei iemand dat Apple had gecheat met hun emulatie. Omdat zij dat sneller was. Omdat zij dus op de memory level gewoon de instructies hadden overgenomen. Dat is niet cheaten, dat is gewoon goed nadenken.
Briljant. Ja, dat is wel gaaf. Het zijn wel interessante ontwikkelingen die daar zijn. Ik bedoel, het schudt de boel een beetje wakker. Dus ik denk dat Intel ook wel een beetje gaat nadenken van, hé, waar gaan we doen?
Het begint te zweten, hoor, weet ik zeker.
Ja, Intel zit al sowieso staan onder druk van AMD. Ja. Want die beginnen nu links en rechts al betere spullen. Dat is gewoon nu zo. Dus als dit dan ook nog gebeurt, zit je wel best wel in een squeeze, zeg maar. Ja, ik vind het wel cool spul. Even kijken, ik had er... We hebben er nog 2. De concurrent helpen met een extreem complex kritisch probleem. Ja. Of al je eigen systemen down voor 3 dagen. Nou, ik weet niet waar jullie voor gaan kiezen.
Zo. Ik denk dat eerste. In de hoop dat ik er dan zelf ook nog een beetje van leer.
Ja, precies.
En want alle systemen down voor 3 dagen, dat lijkt mij ook niet een optie, moet ik zeggen.
Nee, ik denk niet dat veel bedrijven, zeg maar... 3 dagen overleven.
Ik denk dat er geen wereld is inderdaad waarbij een systeem 3 dagen down kan zijn. Een dag down, dat is echt al jaagd vasthouden. Dus ik denk ook dat ik naar het eerste neig. Maar dan wel heel lief de baas terug aankijken als je terugkomt.
Ja. Ja, maar goed, het is een keuze. Ja, ik moest dit, wat anders.
Je moest kiezen van Saber.
Ja, precies. Oh, nee, maar dan is het goed. Ik had er 1 van Bernard. En die had het erover een dag werken in een bol.com of een Amazon warehouse. Ik denk, ik neem aan dat je gewoon in de warehouse zelf
werkt. Ja, ik denk dat die hint op de werkomstandigheden van...
Het wel, ja.
Zo had ik er niet eens bij je stilgestaan. Ja, dat is een goeie. Ja, dan is het makkelijk, toch? Dan is het helemaal niet moeilijk.
Kies ik voor ons, inderdaad.
Ja, dat is een no-brainer. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat ik nooit iets bij Amazon bedoel. Er zijn echt mensen, en dat vind ik echt wel goed, of moedig of goed, die ook echt zeggen, ja, heel leuk, ik bestel niks bij Amazon. Ik snap het wel, maar het is wel dubieus nog steeds dat wij gewoon in Europa... niet per se grip krijgen op dit soort grote, gigantische bedrijven. Dus dan bedoel ik Amazon, Facebook, Google ook. Dat je denkt, ja, oké, jongens, we zijn toch niet helemaal gek. Dat begint wel een beetje, het begint te kantelen. Dus je merkt toch wel dat er wel dingen veranderen. Maar dat vind ik tegenvallen.
Ja, het is ook helemaal absurd als je kijkt naar hoe dat de FTC in Amerika, hoe dat zij nu tegen Facebook zeggen, hey, jullie moeten Facebook, Instagram en WhatsApp uit elkaar halen. En wij weten dat jullie in 2012 WhatsApp hebben gekocht of Instagram van Amazon en 2014 de andere jongen. Maar nu weten we dat het een slecht idee was. En in Europa zeiden ze ook al in 2012, jullie kopen dat nu op en er is geen concurrentie meer, dat moet je niet doen. Ja, en toch gaan we pas 8 jaar later gaan we er iets aan doen. Ook wel een beetje raar inderdaad.
Ja, dat klopt. Dat is echt... Ik denk ook van ze slapen we allemaal of zo, maar goed. Maar goed, er is wel heel veel discussie rond de techgiganten, dat merk je wel. Ook in Amerika staan ze best wel onder vuur. Dan vraag ik me natuurlijk af, wat als waarschijnlijk 99% kans dat Biden de president wordt, hoe dat dan gaat gebeuren. Maar de FCC, dat is trouwens, dat volg ik een beetje. Ik weet niet of dat het helemaal gaat veranderen daar, maar... Even kijken, dat waren de developer dilemma's. Ik heb nog zelfs dit keer een Twitter rant gevonden. Ja, dat is niet Twitter rant, het is een beetje Twitter drama. Gaat trouwens wel om Google. Dat is een vrouw, Timnit Gebroek. Heb je hem misschien... Dat is een van de top, of was een van de top AI ethics researchers bij Google. En die had een paper gepubliceerd samen met een aantal andere Google-collega's. En om een of andere reden is er een conflict ontstaan omdat zij die paper schijnbaar niet zou hebben laten reviewen. Haar manager heeft iets gezegd van dat kan niet door de beugel. En toen schijnt dat zij dan allerlei eisen heeft opgeworpen van wacht eens even... ik wil best wel die paper terugtrekken, maar dan moet je aan deze eisen voldoen. Dus ik weet niet eens, maar goed, er waren een aantal eisen die ze in een Twitter tweet langs zijn gekomen. En toen, blijkbaar heeft Google gezegd gehad van dat gaan we niet doen. En toen is ze ontslagen of zelf uit dienst gegaan, ik weet niet meer. Daar is ook heel veel touwgetrek over, want het zijn natuurlijk twee kanten van het verhaal. Google heeft een verhaal en zij heeft een verhaal. Alleen, haar verhaal lijkt wat sterker te zijn, want ze krijgt heel veel bij, hoe heet dat? Er zijn heel veel mensen die staan erbij, zeg maar, en die zeggen van, dit klopt gewoon niet. Ik bedoel, en die paper die slaat helemaal nergens op, want hoe kun je nou hier een punt van maken, want het is niet heel spannend. En hij is wel gereviewd, zeg maar. Want dat reviewproces zijn ze wel langs gegaan. Dus daar is een heel dubieus verhaal ontstaan. Ook, het is een zwarte vrouw. Nou, dan krijg je dat natuurlijk. In Amerika is dat heel erg een beladen onderwerp. Dus dat vind ik wel interessant wat er dan gaat gebeuren. Want Google pretendeert, of is ook echt, dat weet ik natuurlijk niet. Ik zie dat van buiten. Dus ik weet niet hoe dat echt naartoe gaat. Je wil echt wel die diversiteit, zeg maar. Want volgens mij in Amerika kom je er eigenlijk niet meer mee weg. Om niet iets met diversiteit te doen. Want dat wordt echt gewoon lastig. Ja. Plus, ik zeg dat altijd. Ik kijk dat heel zakelijk. Het is gewoon een pool van mensen. Dus als jij in Amerika, weet ik veel. Er wonen 50 miljoen zwarte mensen of zo. Op de 300 miljoen. Ja, dan je sluit gewoon 50 miljoen mensen uit. Maar er zijn ook onder die 50 miljoen zitten ook 50 miljoen potentieel softwareontwikkelaars die geniaal zijn. Als je dan dat niet, als je hun niet include, zeg maar. Ja, dan mis je
niet. Ja.
Dus vanuit een zakelijk opzicht, dat is heel zakelijk natuurlijk. Ja, dan is het gewoon ook niet slim om dat te doen. En ik denk dat besef ook bij Google, hoor. Google in principe draait alles op cijfertjes. Die zien gewoon, wacht even, dit is gewoon niet handig. Dus we moeten er iets aan doen. Maar die cultuur moet echt wel veranderen. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Want ik zag jou knikken, Kevin. Heb je die tweets gezien?
Ja, ik zit sowieso ook wel op Twitter inderdaad. Ik gebruik dat eigenlijk alleen maar om tech te volgen. En dan komt het vast spreken vaak ook alleen maar uit Amerika. zie je dat ook meekomen. En enerzijds, inhoudelijk heb ik er niet heel veel van gevolgd. Dus ik weet ook niet hoe wat dan precies die claims zijn, hè, die ze dan terugmaakt naar Google. Maar ik vind het wel eng als je kijkt dat een data-gigant als Google
zo'n vrouw ontslaat of dat die vertrekt, maar dat zij wel heel erg met die ethiciteit bezig is. En AI, dat is wel eng, want hoeveel blijft er nog over die tegen het tegen de foute kant heen werken, zeg maar. Dat is wel gevaarlijk.
Ja,
er blijven steeds minder over. En als je dezelfde mensen in een groep zet, zul je altijd hetzelfde beeld krijgen. En dat
Ja, die discussie die ontstaat natuurlijk. Want er was toen ook dat Twitter-algoritme, zeg maar, dat er is wat over te zeggen. Dus stel dat je een plaatje hebt waar een blank iemand op staat, een zwart iemand, en dan krijg je die thumbnail, zeg maar, of die preview, die geeft dan blijkbaar nu biased, meestal een blank persoon, laat hij dan zien. Maar, nou goed, dan zeggen ze van oké, maar dat is niet per se, het is niet letterlijk geprogrammeerd van hey, blanke man, vrouw moet getoond worden en zwarte niet. Nee, het is meer omdat dan schijnbaar dat vanwege het contrast krijg je dat. En dan zeggen ze ja, oké, dat zal wel, maar je had er rekening mee kunnen houden, want had je dat moeten kijken. En dat is dan om dan misschien je ontwikkelaars niet zo divers zijn en dat ze de test niet gedaan hebben met zwarte mensen of whatever. Dus dat soort dingetjes, ja, ik vind dat te ver om daar heel veel heis over te maken. Want het is tegenwoordig met alles. Weet je, meteen wordt alles opgeblazen. Heel erg gepolariseerd. Ik heb meer zoiets van, oké, laten we eens kijken. Wat is er nou echt aan de hand? Wat doen we daaraan? En hoe gaan we dit nou verbeteren? En het is al heel snel, ja, maar het is een racistisch algoritme. En we moeten er iets aan doen. Het is niet meer, heel redelijk meer. Dat vind ik wel jammer. Want ik denk dat het ook in het belang van Twitter gewoon is dat je gewoon normaal een algoritme hebt wat gewoon netjes werkt. Maar goed, daar is nog wel winst te behalen. Maar goed, dat was de Twitter-rant van de afgelopen week, denk ik. Viel me op. Ik zal die in de show notes zetten. Goed, het laatste onderwerpje van het laatste deel, de tips. Ik weet niet of jullie tips hebben. Ik heb er dit keer twee. Zijn niet... niet helemaal heel nieuw, maar zijn in ieder geval twee tips.
Ik heb drie.
Dan begin jij.
ik was afgelopen weekend met een vriend biertjes drinken. En hij zei, hier, zet de dingen zo. En toen kwam hij met een Oculus. Fuck. Kevin, jij
zei, Oculus Quest.
Ja, het nieuwe type van die Facebook, van die VR-bril. Nou, joh. Wat een ding. Echt niet te doen. Ik zat in zo'n achtbaan en ik moest rondschieten. Nou, ik ging bijna op mijn plat. Het is echt heel tof.
Ja, ja.
Dus,
ik hoorde ook hele positieve dingen over.
Ook nou, best goed betaalbaar. Dus het is echt wel een leuk dingetje om eens met de klooien.
Mee te spelen, ja. Oké, dat is tip. Dat is nummer 1. Ja.
Oké, zal ik 2 ook doen?
Misschien 3 ook.
nummer 2 is misschien voor de luisteraars die vrij nieuw zijn in de IT. Koop eens een servertje, gooi hem in de meterkast, hang er een domeinnaam aan en draai gewoon een aantal containers. Het concept van een reverse proxy. Tussen quotes simpele dingen kent, gooi er een RSS-readertje op. Of draai alles in de containertjes. Zorg voor die basisdingetjes. En het is zo leerzaam. En het is ook gewoon handig om te hebben.
Ja, klopt. Helemaal mee eens. Ja, dat is echt een... 100% mee eens. Ja.
Dan heb ik tip 2,5. Probeer eens even Go eens een keertje uit.
gewoon doen,
niet zeuren.
Tip nummer 3, daar ben ik nu anderhalf week mee bezig. Dat staat Notion.so, wat ik voordat de show begon al aanhaalde. Dat is echt een Evernote on steroids. Het moet je wel liggen, je zei al samen van het ligt mij niet zo. Maar het ligt mij dus wel. Het is echt een andere benadering van je to-do-lijstje, van je projecten. Het is heel erg tegen het programmeren aan ook. En je moet echt even een keer een kans geven.
Ja, dan misschien ga ik dat maar eens doen. Ja.
Het is echt, echt tof.
Ja, dat programmeren was wel een goed keyword.
Ja, je kunt gewoon tabellen maken.
Okay, laat ik het maar eens kijken.
En een linkje maken tussen die tabellen. Dus op die manier deel je de dingen die jij, de projecten waar je aan werkt, de dingen die je morgen wil doen. Je kunt echt zo gek niet bedenken of je kunt het op een eenvoudige manier kwijt.
Ja,
daar waren ze.
Mooi, mooi, mooi. Kevin?
Ik heb er zelf op zich eentje. Ik kan heel veel tips over heel veel gadgets en whatever. Als je zoveel server hebt.
Dat mag ook.
Koop lekker een Synology NAS. Als je het echt simpel wil doen. Ik heb een Synology NAS dan. Dan heb je één je eigen cloud. En dat draait ook gewoon Docker op met hoeveel? 20 containers. Want ja, je kunt er gewoon 8 gigabyte RAM bij prikken. En dan heb je ondertussen 10 gigram. En dan zorg je voor een quad-core CPU'tje. En dan heb je wel een degelijke server die lekker draait. En dan hoef je niet om naar te kijken. Maar qua echte tip is... Zie talen echt niet als een liefdeskindje. Probeer talen echt als een tool te zien. Hè? Right tool for the job. Ik kom ook zelf uit een Java-team bij Bol. En Java, het werkt ook. Of Kotlin, het werkt ook. En Go werkt ook. Het is een andere use case. Alleen het mooie van verschillende talen. Of je kijkt volledig OOP. Of je pakt Go. Of je pakt Clojure. Ik noem maar iets. Iedere keer als je een nieuwe taal leert. Dan krijg je weer kleine dingetjes die je meepikt voor je volgende carrière. En dat is gewoon echt super handig. Je hoeft er niet 10 jaar mee te programmeren, want ook ik ben pas 23, dus zoveel ervaring kan ik gewoon niet hebben fysiek. Maar je leert gewoon van verschillende talen zoveel dingen waar je in elke taal eigenlijk wel iets aan kan hebben.
Cool, cool, cool. Ja. Eens even kijken. Dat is wel. Ik heb twee aanhaakdingetjes, mijn tips vanuit jullie tips. Je had het net over die talen leren. Wij vorige keer hebben we het over de Code of Advent gehad, hadden we een beetje aangekondigd. Code of Advent is ieder jaar in december, 24 dagen, en je krijgt iedere dag een opdracht. We hebben vanuit onze Slack, Bernard heeft een private leaderboard gemaakt, en daar kun je meedoen met de Codeklets leaderboard, maar je kunt hem ook gewoon zelf doen, hoor. Dus het is niet zo dat je verplicht bij ons mee kunt doen. Vinden we wel leuk natuurlijk, want er zijn heel interessante discussies bij ons op de Slack over oplossingen. Dus dat is er één. En dat kun je ook doen gebruiken om dan, stel dat je dagelijks Java doet, dat je dan denkt, nou weet je, laat ik eens even deze oplossing in Go. En je kunt er afkijken, want er zijn allerlei mensen met repositories, Git repositories, GitHub repositories, waar ze hun oplossing hebben staan. Nou, ik kan heel stoer zijn, ik weet niet, dag 10 is het vandaag natuurlijk, 10 december. Ik ben half blijven hangen dag 3. Ik was Sjaak afhaal. Ik was een beetje boos op de opdracht omschrijving. Ik denk, ja, zo omschrijven we dat niet. En dat had ik op Reddit. Je kunt op Reddit kan allerlei oplossingsrichtingen zien en uitleggen. Toen ik las het, ik dacht, oh zo. Dus het is helemaal niet zo moeilijk. Maar ik ben zo eigenwijs om het niet te interpreteren zoals ik het wil interpreteren. Ik zit raar in elkaar. Dus moet je even niet serieus nemen. Dus maar ik ga wel weer verder. Dus ik moet even hier doorheen. En dan kom wel ver. Maar ik zie dan af en toe wel eens one-liners van mensen in Haskell of ook Rust. En ik denk, wow, dus het ziet er wel mooi uit. Ja, wel cool. Dat is dus de tip, Code of Advent. En de andere sluit een beetje aan op die, kijken, je eigen server thuis. Bouw je eigen PC. En sommige mensen, ik denk voor onze generatie, dat is, iedereen heeft het wel een keer gedaan.
Ja.
En misschien heb jij het ook gedaan, of Kevin.
Ik heb er ondertussen al vier gemaakt, denk ik. Ik was altijd de guy to go. Dus dan ga je naar andere mensen, naar neefjes, familie. En dan ga je de Lego-doos in elkaar zetten.
Ja, terwijl vroeger was het voor ons allemaal op school. Dus ja, iedereen deed dat. En het was niet eens van, als je het niet deed, dan was het een uitzondering. Terwijl nu hoor je echt van, hè, PC-bouw, maar ook kun jij dat niet doen? Of kun je mij helpen met die dingen in elkaar zetten? Terwijl ik denk, oké, maar dat is toch gewoon een basic skill. Maar doe dat een keer. Het is helemaal niet spannend. Sommige mensen vinden het doodeng, maar er zijn zeker op YouTube 1001 voorbeelden te vinden. Ik heb vandaag, ik weet niet voor de kennis, ik heb deze binnengekregen. Oh, de AMD
Shiny.
Ryzen.
Shiny.
Ja, dat was wachten. Dat duurt. Het is echt heel bijzonder dit jaar. Een soort van perfect storm met de lancering van de Xbox, PlayStation, nieuwe GPU's van Nvidia, nieuwe GPU van AMD en nieuwe CPU's. Dus TSMC, die heeft druk. Blijkbaar is dat. Ik denk dat daar een beetje een bottleneck is ontstaan. En iedereen werkt thuis. Dus iedereen wil nu wel een PC maken en hebben. Dus dat is best wel bijzonder. Ik heb toevallig ook vandaag iets bij jullie besteld. Meest hardware, eerlijk is eerlijk, het komt niet per se bij jullie uit, zeg maar. Dit keer wel, want dat is echt de enige die zijn voeding. Dus ik ben nu langzaam onderdeel bij elkaar aan het sprokkelen. Omdat, ja, voorheen bestelde je alles in één keer. Maar dat gaat gewoon niet. Want sommige dingen zijn gewoon echt niet te krijgen. En die heb ik, zeg maar, bij jullie besteld. Dus dat is wel Shoutout aan bol.com.
Goed, ja. Goed bezig. Maar je bouwt je PC dan voor gaming? Of wat doe je op een PC?
Eigenlijk niet.
Ik zit nooit op een PC eigenlijk.
Eigenlijk niet. De dubbel. Want die grafische kaart die komt dan uiteindelijk wel. Want ik heb er nog één hier liggen van. Ik heb nog een PC die ik niet meer gebruik. Dat is een heel oude grafische kaart zit erin. Dus die gaat er in eerste instantie in. Want alleen dat ding die kan niet eens 4K op mijn monitor toveren. Dus dat gaat er niet worden. Dat is vooral voor development. Want ik heb nu mijn Mac, zeg maar. Dat is heel raar trouwens. Ik ben bij Alviva ben ik eigenlijk de enige .netter. Ja, dat is zeker met een Mac. Ik vind Mac gewoon super fijn. En ik wilde toen nog, maar dat was in het begin nog. Docker was op Windows nog niet heel erg fancy. En dat kon op Mac wel. En bijvoorbeeld apps, zeg maar, kun je dan wel op een Mac doen en niet op een Windows machine. Dus ik vond het heel fijn om die flexibiliteit te hebben. Want je kunt in principe Windows gewoon heel goed virtualiseren. Ja. Met VMware of Parallels. Dus zo werkte ik altijd. En nou, je merkt gewoon dat dit beestje begint echt heel snel. Ik maak niet uit wat ik doe, maar het begint lawaai te maken. Hij trekt het allemaal net. Alleen, ik heb deze nu 5 jaar. Ik wilde zeg maar die Mac zeg met die stomme toetsenbord, die wil ik niet. Dus toen die 16 inch kwam, dacht ik van ja, dat is wel interessant. Degene die ik wil, die is wel belachelijk duur. Alleen nu komt de M1 aan. En dit is wel een raar moment. Want ik weet dus nu echt letterlijk niet wat ik moet gaan doen. Moet ik nou wachten tot de MacBook Pro 16 inch komt met die M1? Of moet ik gewoon een Windows machine hebben? Maar om eigenlijk mijn tijd soort van uit te zitten, wil ik ook sowieso een development machine hebben, zeg maar. Die ik gewoon hier heb staan. Want ik werk 99% van de tijd. Wacht, 100% van de tijd werk ik thuis. Dus waarom zou ik een laptop hebben? Dus ik kan beter een desktop nemen die gewoon voor veel minder geld gewoon beter performt. Dan heb ik die en dan kan ik daar een soort van mijn tijd uitzingen, zeg maar. Totdat ik de rook opgeklaard is en dat we weten wat die M1 of M1X of zo gaat doen met een nieuwe MacBook. En eventueel ook wat er nog niet bekend is. Hoe gaat emulatie werken? Dat is nog onduidelijk. Windows heeft wel een ARM-versie, zeg maar. Maar die licentie staat er nog niet toe dat je die virtualiseert. Okay. Dus dat is nog een ding. Dus dat is wel zo. Het is wel zo dat .NET inmiddels ook cross-platform is. Dus je kunt dat ook gewoon native op een Mac draaien.
Ja, precies.
Alleen sommige projecten moeten we echt Windows hebben we nodig. Dus daar zit ik nog even een beetje op een... ik weet het niet.
Maar misschien een stomme vraag, maar een native Docker voor die M1? Voor die ARM?
Ze zijn bezig. Het is er nog niet, want het is virtualisatie, zeg maar. Want ze draaien HyperKit, volgens mij. Want je hebt de virtualisatie... zeg ik HyperKit? Nee. Nou, whatever. De virtualisatie die nodig is, zeg maar, om Linux eigenlijk te draaien. Je draait gewoon een Linux host en vanuit daar draai je Docker containers. Dat is volgens mij nog niet...
Is het nog niet? Nou, oké, maar dan heb je daar toch gelijk je keuze.
Ja, wat ze wel...
ja, precies. Je kunt, ja.
Wat ze wel doen bezig, nu, hoor, is dat ze inderdaad... De gasten van Docker zijn er heel hard mee bezig, want dat is natuurlijk wel een selling point. Ja. Wat je kan doen, is de Docker daemon ergens anders draaien. Vanuit je eigen computer, de M1 laptop, verbinden met die Docker daemon. Dus dan ring je Docker containers gewoon lekker remote. It works.
Ja, ja. Ja, klopt. Ja, dat is waar. Ja. Ja, het gaat wel. Dan gebruik je hem echt client server als het ware.
Ja, dus Docker,
dat is wel waar. Ja, dat is tricky. Ja, plus degene die nu er zijn, die 13 inch en die Air. Ja, de Mac Mini trouwens. Ja, zijn het nou echt developersmachines, weet je wel, maximaal 16 gig.
Ja,
dan zeggen ze wel van ja, dat moet je anders beoordelen nu met ARM en on-chip memory. Maar ja, ik nog steeds heb ik zoiets van oké, je moet minimaal 32 en die neigt meer naar 64, zeg maar. Want ook zoals met deze, die gaat nu 5 jaar mee. En in principe wil ik wel zorgen dat het in ieder geval redelijk toekomstbestendig is. Dus ik wacht nog heel even. Dus ik hoop dat ze binnen nu een half jaar wat aankondigingen gaan doen. Dat is ook wel, dat vind ik wel weer irritant. Daarom koos ik voor Tim Cook.
Gast. Laat nou even voor de
precies. Nou, maar ook voor professionals. Ik geef een beetje... Kijk, ik snap best wel voor consumenten dat je een beetje geheim doet over wat de volgende iPhone is. Weet je, dat zal wel. Dat is allemaal niet zo kritisch. En dan maak je mensen eager om te upgraden. Maar voor business, je wil gewoon een soort van plannen. Weet je, je wil weten van oké, wat zijn nou de features over een half jaar? Want ja, ik wil, ik heb hier, daar doe ik zaken mee. Dit is gewoon belangrijk dat ik die laptop gebruik. Dus geef gewoon een kijkje in de toekomst. Zeg gewoon van oké, over een half jaar komt die M1 eraan, of de M1-2, of de M2, of whatever. En dan kun je daar een beetje op plannen. Want het is echt heel zuur om, als je, dat gaat gebeuren. Mensen die nu een MacBook kopen, een nieuwe MacBook 16 inch. Ja, dat is een beetje zuur als dan over een half jaar een M1 langskomt. Die gewoon, weet ik veel, een paar factoren, factor 3 sneller is als het ware. Ja, dat is niet heel relaxed. Maar goed, dat is een beetje waarom ik een beetje een dubio ben. Eens even kijken. Ja, dat is het eigenlijk wel. We gaan dus richting het einde breien. Dat was hem weer. Zoals altijd gaan we altijd nog wel vragen aan de luisteraars om zich te abonneren als ze dat nog niet zijn. Maar het lijkt me sterk dat je dat nog niet bent. Mocht dat niet zo zijn, zoek op Codeklets in je favoriete podcastspeler. Want dan vind je ons eigenlijk overal wel. Wil je met ons kletsen? Kom dan naar onze Slack. Dat is wel een tip. We gaan richting de 100 leden. Dus misschien zit er wat in als je, als je de 100ste bent. Je gaat in ieder geval warm verwelkomd worden. Dat sowieso. Maar het is echt wel interessant. Er worden leuke discussies komen langs. Leuke community. Dat kun je doen door gewoon rechtstreeks naar onze site te gaan. Codeklets.nl. Vanuit daar kun je sowieso alle dingen, de voorgaande afleveringen zien. Ons Twitter-account kun je ook daar vinden. Apenstaartje Codeklets, dat is niet heel spannend. En ja, zijn er dan dingen die ik mis? Nee, eigenlijk niet. Dat was hem eigenlijk wel. Ik ga jullie bedanken.
Graag gedaan.
Dus ik vond het een leuke aflevering.
Ik ook, stof.
Ik ben er helemaal blij mee.
Dankjewel.
Ik zie trouwens, ik weet niet eens of de screenshot of jouw mooie bol.com trui erop staat. Of het logo zichtbaar is, maar dat is wel een goeie. Cool.